Hans van der Elst, 51 jaar, woonachtig in Oud-Heverlee. Senior partner en director of voetbal van Doublepass.
Je werkt bij het Belgische voetbalconsultingbedrijf Doublepass. Begeleiden jullie hoofdzakelijk jeugdacademies?
Ja, wereldwijd.
Wat is jouw eerste voetbalherinnering?
WK 1978.
Je hebt een grote hand gehad in het op punt stellen van de jeugdopleiding van OHL. Ooit geambieerd om je te manifesteren als pakweg de Leuvense Jean Kindermans?
Ik heb op lager niveau... Ja.
Je hebt bij OHL jarenlang gewerkt, ook als T2. Mis je het contact met de grasmat?
Nee.
Het blijft natuurlijk een Anderlecht-podcast. Heb je een favoriete paarswitte speler?
Johnny Bosman.
Wie wordt er dit seizoen kampioen van België?
Union.
Het is vanavond de FIFA-speler van het jaar uitreiking. Genomineerden zijn Haaland, Mbappé en Messi. Wie draagt jouw voorkeur weg?
Nu Mbappé.
Het café Chantant, daar krijgt u bij uw wijntje een treintje en refreintje. In het café Chantant, daar heeft u voor een prik den hele avond schik.
Maandag 15 januari, een nieuwe Café Constant, de eerste Café Constant van 2024. Kom toujours met Kenny, met Tim en met special guest Hans van der Elst. Enchanté, boys.
Hey, dit.
Geen Olaf-kostuum deze keer, Tim.
Nee, ik heb het simpel gehouden.
Ja, je hebt wel iets leuks aan, toch?
Yes, van MOV.
Onze sponsor.
Uitstekende kledinglijn van MOV.
Kijk, ja. We gaan er nog eens linken onder de YouTube-video en zo, yes. Dat mensen gewoon lekker makkelijk die site kunnen terugvinden. Ik wil misschien even stilstaan bij die Christmas special die wij gehad hebben met Sam Kerkhoff een paar weken terug. Die doet belachelijk goed op al die platformen. Ik heb het al een beetje gestuurd naar jullie. Al grappend, feitelijk is Kerkhoff gewoon ons officieus vijfde lid.
Ja, het was ook een fijne avond erna nog. Hè. Nog redelijk laat geworden. Kijk. Vanaf het moment dat die giveaway of die uitnodiging in Hasselt in orde komt, kan er gepraat worden over lidmaatschap.
Mm.
En Betcenter mag onze podcast ook sponsoren. Ik heb totaal geen waarden en normen, dus een kokkantoor mag ons sponsoren, geen probleem.
Als het maar flappen oplevert. Ons company shirt is trouwens verloot.
Ja,
hangt hij nu nog net, maar...
Pijn in het hart, hè.
Feitelijk spijtig dat we het moeten wegdoen.
Het gaat weg. Die gast woont ook in Mechelen.
Dus het is schaamteloos nepotisme.
Ja, toevallig. Ik ga dat gewoon niet met een liefje mogen.
Oh, dat moeten we weten. Hans, andermaal, leuk dat je er bent.
Dank je.
Volg jij die voetbalpodcast zo? Want het zijn er veel tegenwoordig.
Het zijn inderdaad veel. Ik ben redelijk veel aan het reizen en probeer altijd wel de juiste podcast te downloaden om dan op vliegtuig of zo verder daarnaar te luisteren. Maar zoals je zegt, zijn er inderdaad veel tegenwoordig.
Ja. Dus, het is ooit begonnen met die Mid-Mid. Ik vroeg dat je die wel volgt.
Ja.
19 minutes misschien ook?
Ja, ik moet zeggen dat... Sam is nog vroeger jeugdtrainer geweest bij Leuven en zwaar. Zo begonnen. Tot hij op een bepaald ogenblik zei van... Ik heb eigenlijk geen tijd meer om nog jeugdtrainer te zijn, want ik ga iets anders doen. En wij hadden iets van, oké, iets anders doen. Wat zal dat dan wel niet wezen? Oké, dat is duidelijk wat dat geworden is.
Ja. Jij kent hem dus ook persoonlijk?
Ja, een beetje van vroeger. Ja.
En... Of van gast ook vroeger?
Absoluut. En ik moet zeggen, die had wel kwaliteiten als jeugdtrainer, omdat wij altijd zochten naar iemand die dat... En een passie voor voetbal heeft en dat dan ook nog kan overbrengen en zo. Dus ja, als je die twee combineert, dan heb je wel kwaliteiten. En dat is bij Sam ook zo. Absoluut.
Hij pronkt altijd met Mandela Keita, hè? Dat hij die heeft getraind.
Heeft hij volledig zelf alleen opgeleid.
Geformeerd, ja.
Dat is de hand van Kerkhoff.
Nee, dat is niet waar. Nee, maar hij heeft al een paar keer laten vallen dat de bekendste is dat hij in zijn...
Onder zijn hoeden heeft gehad.
Het was bijna zo goed als Malinov, dus dat is wel sterk.
Malinov, ja. Het is vanavond de FIFA wereldvoetballer van het jaar. Je zei juist, ja, Mbappé. Maar we hebben er nu net even over gespart. Het was ook niet met volle overtuiging, precies.
Maar ik denk dat je... We zijn het erover eens dat je die terug aan Messi kan geven. Maar op basis dan van wat? Ja, natuurlijk all-time. Maar op basis van dit seizoen of van... dat is minder. Haaland als een machine. Die maakt gewoon aan de lopende band. Dus die verdient dat. Goh. Mbappé is misschien de meest aansprekende, zoals die momenteel of zoals die speelt. Maar het is niet altijd echt zo uitgesproken, een van die drie.
Ik denk dat Mbappé eigenlijk weg moet bij PSG en dan naar een echte een Madrid of zo'n ploeg en daar furore maken. Dan gaat hij iets. Voor nu kan hij er weinig sympathie voor brengen.
Naar waar zou die gaan? nu? Verlengen? Of Saudi? Of Real?
Ja,
of?
Ik denk als hij weer kiest voor het geld in PSG... Allee, bon, geld gaat hem vooral verdienen. Maar hij kiest wel voor het summum
van... Voor de toekomst van zijn kinderen.
Ja, dat is echt belachelijk. Hè? Allee.
Maar dat is het mooie, vind ik, aan die topvoetballers. Dat in het begin begin je te voetballen omdat je gewoon graag voetbalt. En dan stilletjes aan begin je meer geld te verdienen en dan wordt dat ook belangrijker. Maar op dat niveau, allee,
dat is absurd,
is dat toch niet meer zo, ja, nee, zo maar... belangrijk wat dat die nu exact verdienen. Ik bedoel,
ik had gisteravond, was ik toevallig een voetbalmatch aan het kijken. Het was Milan tegen Roma, vreselijk Roma. En dan was het ook PSG op Lens. En ja, dat is nu een ploeg. Daar kijk ik niet naar kijken, PSG.
Uitstekende keuze.
Ik word daar niet wild van. Dat is goed. En Mbappé is daar dan zo wat een exponent van dat PSG. Ja.
Tim, je bent zo wat de man van de cijfers. In jouw echte job, los van Café Constant, zeg, mensen die veel geld hebben, hebben graag nog net iets meer geld. Is mijn levensles, thus far.
Ik denk niet dat er iemand ooit denkt, oh, nu heb ik echt geld te veel. Ja. Als je ziet dat mannen als Messi, Ronaldo zich laten pakken op belastingfraude om nog extra geld te verdienen. Waar
gaat het dan nog over?
Dat is juist, maar als je dan naar Messi kijkt, die heeft dan nu niet echt 100% voor geld gekozen. Want hij had waarschijnlijk ergens meer kunnen verdienen.
Mm-hmm. Ja, maar dan nog de hele dealwaarde. Een team kunnen starten in MLS. Wat was nog allemaal? Allee, ja. Mooi, dat is ook alleen maar met oog op potentieel nog meer. Of een weg in te slagen. Bon, als ik op dat niveau zit, we gaan het nooit niet meemaken, dus ik kan er eigenlijk niet over oordelen wat ik zou doen.
Als je zo top bent, wat dat die spelers dan vooral tekent, is dat die nog een ongelooflijke passie gewoon voor voetbal hebben. Mm. Vind ik, die echte toppers. Mm. En diegenen die dat dan te veel of enkel met geld bezig zijn, die gaan er toch stilletjes aan uit, want die kunnen dan niet meer blijven opbrengen om dagelijks treinen zich te verzorgen en zo verder.
Dat is wel waar. En dat is
waar. We zijn een Anderlecht-podcast, ik stamp hier op de deur in. Je bent niet per se... De grote Anderlecht supporter. Je zei het ook net toen je binnenkwam. Ja, jongens, sorry, maar ik ben dat eigenlijk niet.
Dus als ik nu moet gaan, moet je
blijf zeker als gewoon zitten.
Hans, nee. Dries wil echt met u samen zitten. Dus is Dries zijn opzet. Dus Dries gaat vandaag de show trekken.
Ben je wel OHL supporter?
Ik ben geboren in Uitheverlee. Ik heb altijd gespeeld in Uitheverlee. Dan in OHL altijd gewerkt. En Anderlecht was voor ons altijd om naar op te kijken. Welk gebied vanuit, zoals velen vanuit Leuvense, keken daar naar op. Plus dat we elk jaar tegen Anderlecht speelden. Elk jaar de eerste wedstrijd van de voorbereiding was Anderlecht die daar kwamen. En dan speelden wij vroeger in tweede provinciale, in eerste provinciale, in vierde klasse. En dan kwam Anderlecht met de bus vanuit stage. En dan kwamen die spelen, dan won die 0-12 en dan vertrokken die terug. En dan hadden wij iets van, oké. Maar dat was wel het evenement in Uitheverlee op dat moment.
Dat waren ook mijn eerste aanraking met mijn eerste Uitheverlee nog. De eerste was nog
Kolkwijk-Damstraat.
Jeugdcentrum zit nu.
Absoluut.
Was dat daar was de eerste keer. En daarna aan een dreef. Waar nou toen de oude kantine beneden over de ganse breedte van het veld was. Goeie tijden waren.
Ja. Nu, die wedstrijden was voor ons dan vanuit Uitheverlee was legendarisch. Ik bedoel, al die grote namen die dat afkwamen, alle... Anderlecht supporters uit Leuven die dat dan een keer konden, al die mensen komen bekijken.
Wie was wat de grootste waar je geshot hebt, achteraf bekijken?
Als ik net in de eerste ploeg kwam, toen in Uitheverlee, dat was tweede provinciale was dat, dan ik kwam terug van Girokamp. Dat ging nog zo, echt waar. Ik kwam vrijdag terug van Girokamp en zaterdag speelden wij dan tegen Anderlecht.
Ik zou niet slapen die nacht.
Nou, wel, ik viel dus in aan de rust en dan was dat tegen Luis Oliveira en Johnny Bosman. En dan de jaren daarna was
dat elke keer... Wat was jouw positie als speler?
Centraal achterin, centraal verdediger.
Dus je hebt sterretjes gezien dan, letterlijk
op figuur. Ja, nee, absoluut. Ik wil niet van alles komen vertellen, maar dat is niet waar. Nee, tegen Jan Koller en zo was dat ook altijd...
Ik voelde een Iron Mike momentje aankomen.
Zullen we Lukaku steken nog wel een keer met een zak op een goede dag?
Met Bosman was dat elke keer. Hij daar 4-5 jaar tegen gespeeld en dan kwam elke keer terrein op. En dan zei hij, nou, ben jij het weer?
Een hele match koppen. Dat is dan wel tof.
Maar dus een week op Girokamp, dat was dan als je 17, 18 jaar waard. Dus dat is dan, toch al een pintje gedronken geweest.
Absoluut.
En dan weinig slapen en dan zo op zaterdag match tegen Anderlecht. Ja, kijk.
Je weet, ik speelde toen bij de juniors en dan zei een trainer de vrijdag na de training, ja, morgen zit hij op de bank tegen Anderlecht. Ik zei, oké, goed, tof.
Zot, dus,
ja. Dat is nu gestopt, hè. Anderlecht speelt daar niet meer tegen.
Eerste klasse, als Van Dado Agel eerste klasse geworden is, of zo'n
tweede. Zelfs in 2-0 was
dat. Ik herinner mij dat vroeger de vorige, ik weet niet meer wie dat juist was, maar de vorige mensen in Agel, die zeiden dan van Anderlecht wil niet meer komen. En dan hebben die een paar jaar niet meer gespeeld, tot als Agel dan opging. En dan zeiden ze, nu zullen ze wel moeten komen. Maar ja, het was dan competitie. Ja.
Maar vroeger was dat ook meer een dingetje. Verschuur was daar heel hard mee bezig om de lokale clubs in de buurt. Geenbergen deden ze ook. Je had altijd zo'n paar knokken, was ook een vaste afspraak. Ja. En ze hadden zo met een paar clubs goede banden. En dat was dan zo, ja. En de Kampenhout kwamen ze ook vaak doen. En ik denk dat vroeger was daar, ik denk die stages nu van, allee, of die een eerste ploeg in de voorbereiding, Anderlecht speelde ook maar 3 of 4 oefenmatchen. Maar vroeger waren dat soms 10, 12 matchen. Eerst tegen 4, 5 lokale kleine clubs. En dan kwam er al een keer een...
Knokken deden ze ook altijd, ja, vroeger. Maar,
kei tof met
de trainen. Dat was inderdaad zo. Ik neem aan, voor de plaatselijke mensen was dat plezant om te zien, maar ja, dat is ook geëvolueerd. Ja. We hadden ook zoiets van, die stapten uit een bus, die kwamen spelen met een lang gezicht tegen hun zin, die stapten terug de bus in en die vertrokken. En wij hadden zoiets van, oké, waarom niet wat meer beleving? Maar als je dan achteraf in een profomgeving terechtkomt, ja, dan begrijp je eigenlijk hoe dat is. Zou eigenlijk tegen zo'n laag ploegje ergens nog een wedstrijd moeten gaan spelen.
Vaak hebben die dan ook al zwaar getraind die een dag. Absoluut. En dat is zo gewoon puur om een beetje...
We gaan het straks hebben over jou... ervaringen vroeger en van vandaag in en rond het voetbal. Bij de opname, of moment van opname, nu zit de competitie nog in zijn winterbreak. Anderlecht speelt overmorgen wel tegen Union voor de beker. En de komende zondag toevallig in tegen OHL. Wat ik mij vooral afvraag, er zijn nog geen wintertransfers gebeurd. Er is nogthans wel nood aan wat volk links of rechts. Moeten wij, Tim, kijk nu even naar jou, gaan wij bij wintertransfers ook moeten wachten tot de laatste uren, zoals bij de zomertransfers?
Leuven heeft net hun eerste transfer binnengehaald. Dus,
oké, dat is.
Een Japanner van Uruguay Diamonds, maar vraag me zijn naam linksachter. Ik zie Anderlecht buiten een verdediger ook zo te koer niet echt veel halen. Dus ik denk wel.
De noodzaak voor die verdediger is er wel.
Ja. Die noodzaak is er wel, ja.
Laat ons zeggen.
Maar ja, nee, ik zie ook gewoon niet veel bewegen, dus ja. Ik zou niet veel verwachten.
Ze zijn bezig met een 30-jarige Zweed. Ik denk dat de moeilijk verhaal is ook om die centrale verdediger is één hart nodig. Want ja, buiten Vertonghen en...
De Bast
is er niks. Allee, dus, maar ik snap niet hoe... hij wil nu blijkbaar zo Leonie spelen op centrale verdediger. Is uitgeprobeerd. Ja, ik denk, als je hebt daar Dissens lopen, je hebt... We hebben vrijdag de Futures gezien, Bouf of...
Ja, kom eens even toe.
Voilà.
Ja, het is...
Speelt dan gewoon met iemand uit eigen jeugd, als voor één matchje. Allee, moet je dan daarvoor...
Of Sardella is toch ook een keer naar...
Geblesseerd. Ja, hij is geblesseerd.
Dus dat is ook wel een groot probleem, want eigenlijk op de backs heb je... Je hebt links wel NDI en Augen Sinson, maar rechts heb je alleen nog Patrice. En na die zijn nogal wijfelende wedstrijd tegen Genk...
Maar
ik heb daar wel schrik voor, want Sardella was wel gewoon een instigator voor een nieuwjaar. En een van onze betere spelers, constante spelers. Dus 1, niet gemakkelijk voor Patrice om er zo in te komen. 2, zeker niet direct met een match op Union. Dus
het is niet gemakkelijk om op deze moment iemand te moeten gaan halen. Nee. Ofwel ga je een absolute sterkhouder halen. Oké, dat is niet gemakkelijk, iemand maar dan is duidelijk. Maar iemand die dat moet spelen, en of nu even spelen, maar ja, je weet dat je in C voor Vertonghen en de Bast kiest, dus die dat dan derde man kan zijn op die positie, spelen ook alleen nog maar, helpen alleen nog maar competitie.
Ja.
Een beker.
Ja,
een beker.
Waarschijnlijk na.
Als je dan zwemt, dan vooruit voor de feiten.
Ik bedoel, het is niet dat je nog Europees speelt en zover, en dat je zoveel spelers gaat nodig hebben, dus niet evident om zo'n profiel te kunnen aantrekken, denk ik.
Daarmee dat ik ook opper van, is het dan... Speelt het niet beter gewoon met een jonge gast in plaats van dat je...
Ja, het hangt er ook vanaf wat je denkt.
Hoe dat Vertonghen
er aan toe is. Hoe Vertonghen er aan toe is, natuurlijk. Ja. Als je denkt, ja, Vertonghen gaat misschien nog wel een match of 6-7 missen.
Ja, daar werd ook al zo wat gezegd van, ja, gaat Vertonghen met oog op TK... Als die dan als we in de play-offs niet meer meedoen voor een titel, gaan daar dan risico's door hem genomen worden om...
Je moet wel iemand anders kunnen zetten dan natuurlijk.
Ja, voilà, dus dat is een beetje discussie. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat gesprek ook met Vertonghen zelf voert. Van, ja, allez, of dat ze weten van hoe dat zijn fysieke toestand is.
Dus nu wel, er is toch een soort van transfer gebeurd. Je hebt die Japanse spits Goto, als ik dat juist uitspreek, die bij de Futures al speelde afgelopen weekend. Op Beerschot. Beerschot, thanks. Scoort daar ook meteen. Dus sommige dingen goed, en bij sommige zaken dacht ik, balbehandeling is misschien niet...
Die is nu net aangekomen.
Ja. Ja. Ja, die is hier een week.
En die jongen die dat net... Die was nu een revelatie op de stage, had ik gelezen.
Oeré.
Nee, blijkbaar Bouchouari heeft toegedaan.
Ja, en nog een die dat anderhalf jaar geleden gekomen is.
Angulo, ja. Ja.
Ik bedoel, zo'n jongens, die moeten ook een beetje tijd hebben. Je kunt niet verwachten
van nee.
En dat wordt veel te weinig, gewoon in het algemeen wordt dat veel te weinig ingecalculeerd, dat die even een beetje moeten wennen, taal, cultuur en zo verder. Voordat
daarmee eerst een match om meteen een goal maken.
Die Goto is ook maar 18, hè.
Ja, jongens.
Ik vond eigenlijk dat hij in een ploeg... mogen we wel over de futures problems of ze biedt? Want ja, hij had altijd zo'n beetje het schema en hij is...
Doe maar. Ja, go crazy.
Mag ik? Allee, tof. Nee, maar ik vond het in een moeilijke match, waar dat er 5-6 man ontbrak, 4-5 man ontbrak bij de futures... Vond ik dat ze wel eigenlijk een heel volwassen match gespeeld hebben.
Mm-hmm.
En ik vond Goto eigenlijk in de dingen dat hij deed heel goed. Met wat meer geluk heeft een assist op Vergeijlen. Die een bal moet eigenlijk wel binnen. Is het al 1-1. Die penalty zet hem goed om. Mm. Op het einde komt hem net te kort voor die winning goal te maken. En ik vond eigenlijk, je zag in looplijnen en in zaken, die dingen, zag je van oké, daar is nog wel werk aan. Maar ja, dat gaat 18 jaar. Ik vond dat
wel
eigenlijk...
op een verdediging. Ja, zo'n
constant druk zetten, veel volume.
Het was technisch bij momenten wel een klein beetje onbeholpen, vond ik.
Ja.
Maar
ja,
dat is bij Jur ook natuurlijk.
Ja, Jur is van het een moment in het ander. Hè. Dat is een beetje...
Jur?
En dat zijn twee andere jongens, hè. Die hebben ook vroeger bij Wajel gespeeld. Lilian Vergeijlen, zo van Axel. En Tristan de Greef.
Hij komt hij ook van Wajol? Mm-hmm.
Ja, dat weet eigenlijk blijkbaar niemand meer. We hebben daar nog heel veel moeite voor gedaan om die als 11-jarige te kunnen houden.
Ja.
Maar die komt toen naar Anderlecht. Ja. Dan is hij gegaan. Maar dat was in, zal ik zeggen, na 3 smertes. Ja. Was dat de beste 10-jarige dat we ooit in Leuven hebben gezien.
Wauw. Ja. Wat een compliment.
Ik vond dat echt waar.
Okay.
Ja, Dennis Praat heb je ook wel gehad. Want die 3 zijn eigenlijk wel de top 3 die dat zo als 9- of 10-jarigen hebben rondgelopen. Zo
ja, ik vind aan de Greef, die ademt...
OHL.
Nee, ruikt die naar bier? Ik had dat nog niet. Ik vind technisch vernuft en het gemak aan een bal.
Stijl dat hij loopt al.
Ja, dat is wel eentje om in de gaten te houden. En ik ben benieuwd hoe rap dat hij de stap gaat maken. Maar dat zo zetten toch weer een paar namen die dat er...
Ik vond het wel interessant. Je zei net, vanuit OHL hebben we heel veel moeite gedaan om die te kunnen houden. Wat kan een OHL bieden wat een Anderlecht niet biedt qua sportief plan of soortgelijks, vermoed ik dan?
Oh nee, dat was in de tijd dat je probeert de betere spelers zoals elke club zelf te houden. Alleen als je 10 jaar bent of 11 jaar en je wordt ergens gevraagd door zo'n topclub, ja, dan is het normaal. Maar we hebben daar nog wel met zijn ouders samengezeten om te proberen en dit en dat, dat dan niet gelukt is. Maar dat was bij meerdere zo. Hè. Als je kijkt naar wie dat er vanuit Leuven zijn eigenlijk allemaal vertrokken is direct naar Anderlecht. Ik spreek vroeger nog over Dries Mertens en Dennis Odoi. Dennis Praat, waarom die mannen allemaal? Dus,
Dat is een beetje het lot van een iets kleinere provincieclub, en dat is niet slecht bedoeld.
Op
woord, maar...
Op 20 kilometer van Herpijn.
Ja,
dat is ook de piramide. Hè. We hadden in de dingen in de Pro League hadden wij veel discussies. In de Pro League was dat een vergadering met de jeugdcoördinatoren en zo verder. En op een bepaald ogenblik was Jean Kindermans al een beetje aan het klagen. Ja, en PSV en Manchester United komt ons spelers halen en dat kan toch niet en zo verder. Ik zeg, maar Jean, je doet juist zelf bij mij al, ik bedoel.
Ja, ik vind dat wel vreemd als Anderlecht daarover klaagt, omdat je zelf ook al heel veel grote namen, zoals Lukaku en zo, ook zijn ook niet zelf opgeleid. Je hebt ook altijd ergens bij de jeugd bij een andere
gerecruiteerd.
En dat is gewoon, dat is het systeem, dat is het ecosysteem.
Het officiële forum van Anderlecht is ze spreken over trainer Redijk, de trainer van de Futures. Veel hoog druk zetten, snel bal willen veroveren, combinatiespel. Ik zei het bij de gigantisch grote, uit de hand gelopen Kerstmis special. Ik heb niet echt een idee van die man. Maar dat begint precies wel duidelijker te worden.
Die blijft
wat
meer op de achtergrond. Zo. Dus dat is niet iemand die... Ik denk dat...
Maar ook qua speelstijl was het me niet 100% helder. Wat wil
hij
nu precies?
Ja, maar die heeft even zijn tijd gehad. Maar je moet ook wel het de Futures eind vorig jaar kwamen van ver. Hè. Allee, het was niet om aan te zien. De eerste match van het seizoen dit jaar was ook gewoon moeilijk. Hè. Hij heeft 1-2 maanden nodig gehad om wagon op de rails te krijgen. Maar nu, ik was vrijdag echt heel aangenaam verrast. Ook je komt heel snel achter. En dan denkt van, oei, met die jonge ploeg, met die twee jonge gasten centraal van achter. En hoe dat je dan weerbaar toont en blijft je eigen spel spelen en het beerschot gewoon echt moeilijk maakt. Dat is gewoon knap. En dat is inderdaad de nieuwe stijl. Op Zulte Waregem was het net zelf. Die konden ook niet overweg met een hoge druk, met intensiteit. En ik vind als je dat met jonge gasten kunt brengen en als je dat metier kunt brengen met zo'n jonge ploeg, dat is gewoon echt knap. Hm. En dan zit daar iemand die wel weet wat met hem bezig is. Dat is heel goed.
Dus hebben dat qua, hè, de vorige was Robin Veldman.
Ja.
Dus ze hebben dan blijkbaar Anderlecht, moet ik het zeggen, eigenlijk initieel iets opgezet en gezegd, oké, we gaan een keer buiten de grenzen kijken om iemand die dat echt als opleider daarmee aan de slag kan. David Hubert assisteert hij ook.
Is daar nu bij, ja.
Dus het is wel belangrijk om altijd zo'n goede mix te vinden tussen ook en Exo Agel.
Hoor ik ook goede dingen over David Hubert.
Absoluut.
Dat hij ook vorig jaar al als speler...
goed met die jonge gasten.
Was hij heel goed in de groep en dat was dan ook wel... Hij heeft dan een keer... Zegt ook dat soms wel, ja, het verschil. Hij zat al vaak bij de trainers en bij in de cabine en om over de tactiek en over. Ja, dat is een generatie, dat is een verschil van 10, 15 jaar vaak. Meer, ja, 15 jaar zal het zijn.
Ja.
Maar nu, ja, iemand die dicht bij de groep staat en heel veel goede tips geeft en rustig.
Ja, dat is alleszins. Voor mij is dat. Ik heb die meegemaakt als speler dan. David, dat is een super prof die daar heel. Heel gemakkelijk en goed is in omgang, heel goed met jonge mannen en zo verder. En eigenlijk al op het einde van zijn carrière eigenlijk al een beetje trainer was, zoals je aangeeft. Dus eigenlijk een ideale persoon.
Christophe Kalf heeft daar nog mee, de politicus van Groen, heeft daar nog mee geshot, denk ik, in de jeugd, bij Mechelen.
Ah ja, dat
en
kan,
die zei, ja, Hubert was voor mij al een trainer,
ja.
Voordat hij kon spreken, bij wijze van spreken.
Maar
dus dat zat er blijkbaar altijd al wel in.
Je hebt dat bij sommigen, zit dat daarin en heeft iedereen dat gezien. Bij anderen heb je dat totaal niet gezien en die worden dan ook trainer.
Ja.
Maar bij David Hubert, alleszins.
Ik heb ook een keer... Ooit een keer, dat was als Anderlecht Waasland-Beveren. En heb ik neer met zijn ouders toevallig in de... Ja, we hadden tickets in de hoofdtribune via de papa van een kameraad. En wij stonden toevallig aan de tafel met zijn ouders. En super sympathieke mensen ook. En blijven hangen met die mensen. En zeiden, ja, als de terugmatch op Waasland-Beveren komt op onze uitnodiging kijken. En dat is dan effectief ook gebeurd. En na de match is David Hubert ook bij ons geweest. Super sympathieke gast. Heel vriendelijk. Die had ik even goed kunnen zeggen van, ja...
Het begint er vooral voor een bingo te worden, want ik heb het gevoel dat we het een derde keer vertellen in de podcast.
Ja, is dat zo?
Nunzio en Gwanda.
Ik kan waarschijnlijk al een keer een verhaal opnieuw vertellen.
Ik luister ook alles als mijn probleem.
Nunzio en Gwanda en Bouf spelen centraal van achter afgelopen vrijdag dus tegen Beerschot. Keizerlijk waren woorden die ik vaak zag passeren.
Ja.
Zeker voor zo'n jonge gast.
Ja, was echt uitstekend. Ja.
Van welk jaar is hij? Hoe oud is hij?
16.
En Nunzio nog maar net, hè. Nog maar, die is op zijn 15e gedebuteerd bij de Futures. Dat is waanzin, hè. Ik ben de grote Bouw-fan. Begin van het seizoen speelde hij ook veel.
Mm.
En toen had de ploeg het heel moeilijk en maakte hij ook wat... Ik heb bij hem zo een beetje een debastgevoel, heel neig. Dat hij ook zo hard betrokken is, dat hij dat echt goed wil doen. En dan, daar komt dan druk op en dat het wat moeilijk. Maar nu, en Nunzio is ja... Wat een
broertje,
baasje, jongen. Wat echt, allee, kom aan. Dat is echt zo... Ook als je hem ziet lopen, je zou denken van... Ja, dat is een broekventje.
Dat is fantastisch dat zo'n kweekvijver is en blijft. Dat is fantastisch. Zeker als supporter, dat je zo stilletjes aan die diamantjes zo ziet ontluiken. Zo, dat is
echt super.
Dat is echt fantastisch.
En nu, ik was al fan van de broer.
Ja.
Ja, de jongere broer is
het is niet veel slechter.
Nee, niet veel slechter. Ja, die misschien nog beter.
Ja,
het is echt, het was zalig. Ik heb er van genoten.
Voor de mensen die niet gekeken hebben, kan je eens omschrijven wat voor type is? Want je zegt nu de Bast. Want de Bast wordt zo meer gezegd, zo'n type Company. Ik denk dat Company al sneller, nog atletischer was dan een de Bast.
Ja, Bouvis is gewoon een zeer lijke voetballende verdediger. Uitstekende inspeelpas. Ook een leider echt. Ook iemand die stuurt voor zijn leven. Want dat zijn dan,
16-jarigers.
Ja, de boys.
Rechtsvoetig.
Rechtsvoetig, ja. Allee, ik denk redelijk tweevoetig.
Ja.
Maar gewoon, ja, ook een goede inspeelpas. Altijd rustig.
Mm.
Je kunt die gast niet betrappen op... Ook als hij een fout maakt, dat is iemand die zich direct terug herpakt. Dan zie je dat een topper is. Als je een klein foutje hebt, of het licht gaat even uit, en dat je dan direct terug dat niveau pikt en niet achter de feiten aanloopt, dan weten van oké. Okay. En Nunzio, die is zo positief agressief.
Mm.
En hard in duel.
Durven vooruit verdedigen.
En Duven, dat is echt zo iemand waar ik niet graag tegen... Allee, ik zou tegen een van die mannen graag voetballen. Maar dat is zo ene zo dat je 90 minuten lang zo op je vel plakt en zo...
Mm.
Want de dingen die discussie bij Nunzio is, eigenlijk was dat een verdedigende middenvelder. En het ding is van, ja, nu staat de centraal achter, waar ligt het meeste
toekomst,
potentieel of het meeste, dat wordt nog wat... Dat
als we nu vrijdag straks spelen.
Ja, ze heeft Berensterk.
Je mag niet op basis van een match, ik weet het wel. Maar
Berensterk... Bas was vroeger nummer 10, zeker? Hè?
Ja, maar al die mannen.
Ik bedoel, al die mannen komen op een binnen.
Dat is logisch, hè. En dan ja, gaat dat zo of zo.
Dat vindt zijn weg nog wel, hè. Maar nee, het was echt...
Jij als man van de jeugd ook wel, Hans. Hoe kijk jij naar zo'n projecten als de Futures en Club Next enzovoort, die nu in tweede klasse mogen meeshotten?
Ongelooflijk positief. Ik kijk naar mijn collega's, of dat die... Even terug in... misschien gaan we te veel terug in de tijd, maar in 2005, 2006 werd er al samengezeten in de Pro League om zoiets in gang te gaan zetten. Werd altijd op bepaalde ogenblikken tegengehouden door bepaalde instanties. Dat lukte nooit niet. En,
wil je zeggen welke instanties?
Ja, door clubs. Ik zal geen namen noemen, maar gewoon die clubs. En
kleinere dat clubs
overal. Ja, nee, ook door Anderlecht bijvoorbeeld. Okay. Op een bepaald ogenblik was het eigenlijk rond. En was het bij de jeugdcoördinatoren, dat was allemaal in orde. Dat moest nog in bestuur moest dat nog goedgekeurd worden. En dan was er iemand van, denk ik, van Anderlecht die dat zei. Ja, maar onze belofte gaan wel niet in Overijse gaan spelen. Hè. Dat gaan we niet gaan doen. En dan werd dat terug afgeketst. Ah. Ik bedoel, en dat is zo blijven draaien en draaien en draaien. Met de lagere afdeling dan moeite. En nu, ja, allee, ik denk dat gaat nu nog niet direct de vruchten plukken op dit ogenblik, alhoewel. Maar gewoon in het algemeen naar Belgisch voetbal is dat, als je binnen een paar jaar gaat kijken, dan ga je gewoon veel meer talenten hebben die dat eigenlijk een duidelijke pathway hebben gehad. En nu was er altijd een serieuze gap tussen. Speelde belofte en respect voor de belofte competitie. Dat is dag en nacht verschil met de eerste ploeg dan. Dus nu is dat... En dan moesten ze op loon gaan naar lager niveau. Maar dan ging dat ook niet altijd even vloeiend. En nu kunnen ze binnen hun eigen omgeving, als professionele structuur en zo verder. Dus ongelooflijk positief.
Het helpt ook wel dat tweede klasse eigenlijk dood was. Hè. Er zat nog amper een club die kon overleven in tweede klasse. Ja, dan is het misschien wel...
Als er ruimte gecreëerd is op die manier, want anders was er te weinig ruimte. Maar dus, dat is dan even smal geweest, dan terug iets breder en nu terug eigenlijk een normale competitie.
Ik denk, om daarop in te pikken, ik denk dat dat toen is afgeketst door Maanlegd inderdaad hoger wat instappen. En ik denk dat ze daar wel een goede inschaling gemaakt hebben nu, want de belofte van Beerschot die spelen in...
Tweede afdeling, Mechelen ook tweede.
Ja,
en dan,
allee, en dat maar, je dan een ja, beetje... Ja, want die beloftecompetitie was vooral zo zwak, omdat er staken twee clubs bovenuit.
Ja.
Het ene jaar had Standaard een goede lichting, dan had Genk een goede lichting, dan had Anderlecht was meestal daar. Ja. Want Van Brugge was toen geen sprake, moet daar redelijk over zijn. En dat niveau, ja, als je dan naar zo'n Agel moest komen shotten, ja, dat verschil was gewoon gigantisch. Ja. En nu zie je vaak dat een Genk, een Anderlecht, die zet hun voet echt naast professionele clubs met hun jeugd. Dus dan zit je echt op dat juiste niveau en dan test je die man op het juiste niveau. En je gaat ook vaak voor clubs als Beerschot en Mechelen en zo, die mindere talenten, en ik zeg dat niet met een dedij of met te zeggen dat niet goed is, maar die gaan daardoor ook hun pad vinden op een andere manier.
Ja, wat je wel iets minder gaat hebben, is dat er vroeger eigenlijk bijvoorbeeld bij die topclubs gemakkelijk iemand verdween en naar een tweede klasse club ging. Ja. En die dat dan terug naar boven kwam en op het hoogste niveau een serieuze carrière kon uitbouwen. Dat ga je nu minder hebben, omdat iedereen ja, wel een beetje in dat pathway zit. Maar
ik heb bijvoorbeeld, om daarop in te pikken, de vrijdag bij Anderlecht heb ik er, denk ik, 7 of 8 op plein zien staan, waarvan ik wel denk van oké, die gaan wel profvoetballer worden ergens. En je ziet dat bij Kortrijk de mes toe lopen. Je hebt die al van... Ik denk dat dat alleen maar meer gaat...
Ze krijgen langer de tijd om in heel goede omstandigheden te blijven trainen en voedingsbegeleiding te krijgen en stappen te zetten om misschien dan sneller degelijk basisniveau te zijn.
Op Forum nog een naam, Bruno Barras. Dat was een spits van...
Toptalent.
Toptalent, ja.
Absoluut, voilà. Top 15 jaar, absoluut toptalent.
Bij de belofte, die maakte 40, 50 golen per jaar. En waar heeft hem overal gespeeld?
Ik denk dat hem nog een framboerij, respect, maar dat hem lager en lager.
Die is altijd, die is nooit. En dat zijn die van die talenten. Stel nu, zoals de Stassin hebben we het beste voorbeeld. Hè. Dat is bijna vergelijkbaar. Die zit nu bij Westerlo. Die heeft toch ook wel al een goal of 7-8 gemaakt dit jaar.
Ja, maar ook veel matchen waar hem gewoon onzichtbaar was.
Natuurlijk, maar dat is wel het ding. Die heeft een platform gekregen. Die heeft die stap kunnen maken naar Westerlo.
En door die matchen bij de Futures.
Voilà, en nu gaat dat uittonen waar dat hij terecht gaat komen, maar die gaat wel zijn kans krijgen als profvoetbal. En zo'n Bruno Barras, wie weet, als hij toevallig bij Westerlo of bij was gesukkeld, was dat misschien wel...
Is de jeugdopleiding van OHL niet goed genoeg om ook een ploeg te hebben in tweede klas? Want dat was wel altijd een goede jeugdopleiding.
We spelen nu eerste nationale en speelt de tweede ploeg. Dus ça va. Dus wat jij zegt, Kenny, dat dan niveau goede topploegen, die spelen dan in die Challenger Pro League, heet het dan. Mm. En de mindere ploegen, de middenmoot, speelt dan in eerste nationale. En de mindere daarvan speelt dan in tweede nationale. Dus in die zin, nog een keer die piramide, dan is dat goed. En dan
kunnen die eigenlijk stijgen?
Dus je kan... Het hoogste is tweede klasse, Challenger Pro League.
Dat gaat niet,
dan kan je niet meer stijgen. Maar iedereen kan wel zakken. Ja. Dus iedereen kan vanuit elk niveau wel zakken.
Maar, ja. Deerschot is gezakt, hè. Vorig jaar, ik dacht dat wel. En ik denk want de Vree is dat nu
denk
trainer.
Ja, ik denk dat hij nog tweede speelt.
Ah, ja, oké. En ik dacht dat hij... Die had echt schrik om terug te... Die dacht van...
En er was veel vrevel en zo verder van die lagere afdelingen dan. En ik begrijp dat ook, hè, dat die in één keer dat een beetje oneerlijke concurrentie kan zijn. En een klassiek verhaal van, ja, maar dan zet die op het einde van het seizoen zet dan een betere speler zien om erin te blijven en al dat gedoe. Maar als je dan eigenlijk gewoon kijkt naar al die talenten, zoals jij die noemt, dat die daardoor wel een carrière gaan kunnen maken. Ja, hallo, waar praten we dan over?
Er werd nu geopperd vrijdag Beerschot dat er competitieverwassing ging zijn, want Anderlecht speelde minste 5 man.
Dat was een uitslag.
Ja, voilà. Ah, voilà. Allee, dan dacht ik van ja.
Jij was bij OHL de man die de jeugdopleiding mee heeft gevormd tot wat hij vandaag is. Ik zei bij de intro vragen, was het jouw ambitie of doelstelling om een soort Jean Kindermans te zijn? En je wou iets meer zeggen dan gewoon ja.
Ja, maar ik heb... vroeger in Oud-Heveleen om van 2002 tot 2018 eigenlijk heel de jeugd altijd geleid. Dus, en dat was in het begin een uitdaging, omdat al die ploegen samenkwamen, Stade Leuven, Oud-Heveleen. De Heer in Leuven, dat kwam al samen, 600-800 jeugdspelers. Dus we hebben dat wel gedurende zoveel jaren gedaan. Met relatief weinig middelen als je dat vergelijkt met nu. En dan daarna is dat verder geprofessionaliseerd. Onze collega Henk Mariman heeft dat dan verder gedaan. Ik heb eigenlijk van positie gewisseld met hem. En is dat naar de huidige jeugdopleiding geëvolueerd. Dus,
Ik moet wel zeggen, het complex van OHL, dat is daar ook wel echt heel knap.
Zeker.
Het jeugdcomplex.
Was jij daarbij betrokken?
In het begin als King Power had overgenomen en Thijen zo, dan hebben die gezegd, ja, we gaan eerst zorgen dat wij in infrastructuur investeren, dan in mensen en zo. En dan als je ziet welke infrastructuur dat teweeg heeft gebracht,
top.
Overal, hè, zowel in het stadion in Leuven als in Uiteverlee en zo, is dat echt...
Leuven heeft lang in de top 5 gestaan van Belgische ploegen, hè, qua jeugdopleiding.
Ja,
met dat onafhankelijke scoringssysteem, ik ben vergeten hoe dat heet. Alleen ja, de doorstroming is altijd heel erg slecht. Waar lag dat eigenlijk aan, voornamelijk?
Voor ons lag dat altijd aan ten eerste dat wij spelers moeilijk konden houden.
Mm-hmm.
Hè, want ze gingen dan naar Anderlecht of zo. Dus van het moment dat ze echt goed waren en dat het moment was, ja, dan waren ze weg. Eén. Twee, dat het, als je kijkt naar de geschiedenis van Leuven, dan is dat ook wel opgegaan, teruggezakt, terug opgegaan.
Moeilijk,
en in zo'n omgeving is dat gewoon super moeilijk om dan jongeren te laten doorgroeien. Plus... Maar dat is in het algemeen in Belgisch voetbal, als je dat kijkt tussen nu en 10 jaar geleden, dat er een ongelooflijke mentaliteitswijziging is geweest, kwestie van doorstroming, overal. Nee. En dat men uiteindelijk eigenlijk gaat erkennen van wat dat kwaliteit en wat dat ook de return on investment kan zijn, van gewoon jeugd kansen te geven. Dus ik denk in het algemeen dat dat wel zo'n verhaal kan zijn.
Ze hebben nu die
Xing Tien is geweldig.
Maar die komt van Melle, heb ik ergens...
Komt van Anderlecht.
Maar niet van Neerpeden, hè. Die zat zo bij
de
provinciaal op de Nijzel.
Ah, ja, oké.
Ja, maar echt geweldig aan het ontwikkelen. Echt week na week beter. Heel goed.
Hoe begin je eraan aan zo'n jeugdopleiding vorm gaan geven? Want kreeg je de sleutels in handen en doe maar iets, Hans? Of hoe loopt zoiets?
Toen op lager niveau was dat eigenlijk eerst gewoon zorgen met de basis, zorgen dat er voldoende trainers zijn, voldoende infrastructuur, voldoende ploegen en dat allemaal. En dan stilletjes aan visie gaan opzetten en zorgen dat je elk jaar stappen kan zetten. Mm. En dat was toen eigenlijk het verhaal. Ik denk dat dat in elke omgeving is, van het moment dat je duidelijk plan hebt en je omringt met kwaliteit, dan te zorgen dat je elk jaar evolueert. En dat is voor alles zo. Spreek over een podcast, spreek over een club. Als je elk jaar een stukje vooruit gaat en evolueert, ja, dan gaat het verder.
Mm.
Ik denk dat dat eigenlijk de voornaamste insteek was.
Zo'n jeugdtrainers vinden... Je hebt er ooit nog gewerkt, ook als jeugdtrainer?
Ja, niet gewerkt. Ik was volledig vrijwillig.
Ja,
ik was
volledig. Klein
onkostenvergoeding.
Klein koningvlak.
Met een aftwoord terugbetaald. Ja, dat wel.
Hoe vind jij... Er was geen database, vermoed ik, met jeugdtrainers die eens één voor één ging gaan bellen of zo. Hoe pak je zoiets aan?
Door te kijken ten eerste wat er in de omgeving is bij kleinere clubs, bij lagere clubs. Ten tweede door trainers zelf op te leiden. Ten derde door te kijken naar spelers, naar spelers of ex-spelers die dat dan op die manier kunnen instromen of die dat niet echt gemaakt hebben als speler en dan zo. Maar ook op dat gebied is er eigenlijk in België een heel inhaalbeweging gebeurd. Vroeger was jeugdtrainer, was dat inderdaad, je kreeg een beetje onkosten of zo. Nu is het op hoogste niveau, ja, is het ook gewoon een job en een beroep. En dat was helemaal niet het geval. Wij werkten met Double Pass een hele tijd in Denemarken, waar dat jeugdtrainen, dat is gewoon een beroep. Mm-hmm. En daar werd je bij van een lagere club, werd je dan, ik zeg maar iets, als je werkte bij, ja, ze niet kennen, bij Keuge, een kleinere club, dan werd je daar weggehaald als jeugdtrainer door Brøndby. Dus dat was echt een professionele bezigheid. En dat was in België nog niet. Je had eigenlijk maar één voltijdse bij de jeugd, en dat was dan de coördinator. En de rest kreeg een beetje een onkostenvergoeding. En als je dan nu ziet, bij alle clubs, en dat heeft te maken met ook licentievoorwaarden, dan is dat geweldig geprofessionaliseerd. En daar plukken wij allemaal, denk ik, de vruchten van.
Je ziet dat ook op het lage niveau, dat de clubs worden nu meer gestimuleerd om opgeleide trainers te hebben. Je merkt dat bij Heeren, bij Kampenhout.
Ja, natuurlijk, die werken ook allemaal samen met... Like Heeren bijvoorbeeld werkt samen met een opleiding voor hun jeugdcoaches, Mel Wagel bijvoorbeeld. Dus iedereen werkt zo met de grote clubs, maar dat samen ook op lage niveau.
Maar het is dus zo, het wordt dan gestimuleerd om... En dan is er altijd de vraag natuurlijk, je moet de juiste mensen ook opleiden. Want ik zie ook mensen soms bij kleinere clubs nu die een diploma hebben... En denk van, als die mensen zo moet leren voetballen, dat is natuurlijk op het eerste klasniveau een ander verhaal. Daar zitten wel de juiste mensen. Maar dat wordt ook meer gestimuleerd. En vroeger was het inderdaad zo, er zat een onkel voor twee dankbonnetjes, trainde die de juniorenploeg. Die mentaliteit is er wel aan het uitgaan.
Dat is zo'n clichéverhaal, is dat echt zo?
Vroeger.
Dat was, of de vader van dien, of de meenhouder van daar, of zo verder.
Of die een sponsor was.
Met alle respect, maar het blijft moeilijk. Hè, want ook op eerste klassenniveau, ook op lager niveau, het blijft moeilijk om jonge, goede, geëngageerde mensen te vinden. Want dat komt meer en meer. Dat het binnenvolle vrijwilligers, dat gaat er allemaal uit. En dat is gewoon eigen aan de samenleving. Maar dat ze... als je gaat vergelijken wat je dan als jeugdtrainer op lager niveau kan verdienen als onkosten, of je gaat werken in een café of zo, dan is de keuze heel snel gemaakt. Dus je moet wel die passie hebben. Alleen het verschil is nog een keer dat ze nu er een beroep van kunnen gaan maken. Degenen die echt gedreven zijn, die zien iets voor hun en die zeggen oké, deze kan ik wel eens blijven doen en kan ik mij verder in ontwikkelen. Nu wat je zei over over Herent en Kampenhout en zo, ik moet dan ook voor onze winkel praten. Met Double Pass doen wij audits van alle niet-pro-league clubs, dus niet eerste en tweede, maar alles daar rond, waar dat eigenlijk dat allemaal wordt doorgelicht en op basis daarvan krijgen die dan een sterrenlabel, 1, 2, 3, 4 sterren, en op basis daarvan worden competities ingericht. Dus hoe meer dat ze daarin investeren in de kwaliteit van jeugdopleiding en zo verder, hoe meer sterren dat ze krijgen, hoe hoger niveau dat ze competitie kunnen spelen. En zo draait dat. En op die manier wordt eigenlijk heel dat systeem altijd constant naar boven geduwd, met uiteindelijk dan aan de top van de piramide betere trainers en betere spelers.
Ik vind dat wel mooi, trouwens, dat we nu bij Herent zijn aanbeland. Dat is super gek, maar...
Jaren gespeeld. Hè.
Ja, is veel tegenspeeld. Maar dat is wel een van de enige clubs in de omgeving, we wijken nu wel even af, maar die daar
een
eerste provinciale speelt met heel veel eigen jeugd.
Ja.
Is ook en die komen van derde provinciale.
Het is ook wel anders geweest.
Ja, het is ook anders geweest, maar ze trekken nu dat wel stelselmatig door. En ik vind dat in de omgeving, vind ik dat wel echt een club om dat je over mag zeggen van chapeau, dat op een lager niveau kan.
Eigenlijk zouden alle clubs op lager niveau zouden dat moeten doen. Want het ook op dat is niet voor deze podcast, maar het geld gaat er allemaal uit. Ook op ineens provinciaal had je nog vroeger die mensen die daar ik weet niet veel geld in staken. Dat gaat er allemaal uit. Dus waarom niet mijn eigen opgeleide spelers dat gaan doen? Ja. En die kunnen van daaruit stappen.
Ja.
Liever een McDonald's over betalen dan...
maar dat is een hele mentaliteitswijziging in heel dat voetbal. Hè. Dat is zo.
Ja, je zei dat net bij het oprichten van, richting geven aan die jeugdopleiding van OHL. Eerste fase coaches en infrastructuur enzovoort. En dan moet je een visie en een missie gaan bepalen. Snel gezegd, maar hoe ontstaat zo'n missie en zo'n visie? Heb je dan een dof visie in jouw hoofd? Eigenlijk al vanaf dag één, hier wil ik naartoe. Ik vermoed dat zich stelselmatig een beetje ontwikkelt.
Ja, en je moet zorgen dat je genoeg... adaptable bent, dat je genoeg kan aanpassen. Maar het is wel, nog een keer, dat is met alles zo, dat je een 3 tot 5 jaren plan maakt en zegt, oké, dat is wat dat we willen bereiken en dat is waar dat we willen staan binnen 5 jaar. En dat dan gaan opsplitsen in seizoenen of in halve seizoenen. En met dan duidelijke acties en iedereen zijn verantwoordelijkheden en zo verder, waardoor dat er echt op een toen niet semi-professioneel niveau toch een professionele structuur kan op poten gezet worden. Mm.
Ik heb nu al een aantal keren de naam Double Pass laten vallen. Voor die mensen die niet goed weten wie of wat dat is. Vertel eens.
Double Pass is eigenlijk een voetbalbedrijf, een internationaal voetbalbedrijf, die dat drie dingen doen. Die doen drie dingen, dat is enerzijds audits, dus zoals we bijvoorbeeld in Vlaanderen doen bij alle ploegjes en alle labels geven. Ten tweede geven wij opleidingen, educatie, vooral naar rollen toe, sporting directors, academy directors en zo verder, waar dat wij masterclasses voor inrichten. En ten derde doen wij consultancy, waar dat we in clubs en in federaties specifiek gaan. En dat doen wij momenteel in Vlaanderen, Hongarije, Noorwegen, Roemenië, Zweden, Venezuela, Brazilië, Hongkong, Zuid-Afrika, Turkije, Iran.
Je bent niet veel thuis, zeg.
Wereldwijd.
Ja, niet Wallonië.
Niet Wallonië, nee, klopt. Okay. We hebben een samenwerking met Voetbal Vlaanderen, al 12 jaar of zoiets. Maar dat is enkel voor Vlaanderen.
Als jij iemand zoekt die goed Frans praat, ik kan dat daar op Bootzet in Wallonië.
Na onze podcast hebben we een deal. Het staat op brand.
Ik zal eerst wel de podcast bekijken voordat je dat ziet. Want,
Nu, wat wij in het algemeen, als je dan in een zin eigenlijk moet samenvatten, talent development, talentontwikkeling, dat is onze core. En om structuren, processen, opleidingen, mensen te equeren, om gewoon talent te ontwikkelen en altijd naar boven te duwen. En dat doen we zoals aangegeven in alle mogelijke contexten.
Ja, we kennen labels toe. Kan je voorbeelden geven van zo'n labels?
Als dat via audit gaat, dan gaan wij in de clubs dezelfde documenten ter beschikking stellen. Doen we interviews met alle stakeholders daar. Gaan we trainingen, wedstrijden bekijken, dat de theorie in de praktijk wordt omgezet. Want sommigen zijn heel erg goed op papier, maar op trein gebeurt er niets. Of omgekeerd, dus moeten wel alle twee goed zijn. En op basis daarvan, en dat is een heel auditsysteem dat erachter zit, met dimensies en criteria over alles en nog wat. En op basis daarvan krijgen zij dan een bepaald label. En op basis van dat label, bijvoorbeeld als zij, ik weet niet dat je weet, als zij 3 en 4 sterren scoren, dan kunnen ze IP spelen in de provinciaal. Ja. Als ze 1 of 2 sterren scoren, provinciaal of anders gewestelijk. Ja. En op basis daarvan wordt eigenlijk dat ingedeeld.
Oké. Okay.
En wij geloven heel sterk in die structuur te brengen. Omdat we hebben dat vroeger gedaan ook in, dat was voor mijn tijd, in Premier League, in Bundesliga. En daardoor is dat echt geweldig ontwikkeld. En is het geloof, we zijn er maar een stukje van, maar is het geloof echt in talentontwikkeling heel veel gegroeid in heel veel landen.
Oké, okay. Want Double Pass zelf bestond al buiten België, als ik het goed begrijp.
Double Pass is een Belgisch bedrijf. Dat is opgericht door Hugo Schoukens en Jo van Hoeken in 2004. Dat is 20 jaar geleden. En mijn collega Koen Put en ik zelf hebben in 2021, na COVID, hebben we dat overgenomen.
Okay.
Dat mensen toen op pensioen gingen, hebben we dat overgenomen.
Oké. Okay.
Ja. Hoe beland jij daar?
Na OHL, als dat gedaan was in 2018. Ik kende veel mensen bij Double Pass, die dat vroeger in OHL hadden gewerkt en zo verder. En ik had een paar clubs waar ik eventueel aan de slag kon gaan, maar ik had eigenlijk zin om eens iets anders te gaan doen. En dan samengezeten en ja, fantastisch. Ik bedoel, in plaats van... Ik woon in Oud-Heverlee, 500 meter van het oefencomplex, dus in plaats van altijd in dezelfde omgeving en heel fijn, heel goede periode, alles gedaan. Nu, vliegtuigstappen en in Brazilië en in Hongkong. Ja. Over voetbal gaan babbelen en gaan helpen, dat is fantastisch.
Voor mensen die... Want het is nu de link met Double Pass eigenlijk... Ja, Peter Verbeek heeft daar gezeten, de andere.
Thomas House nog toe, Mariban, idem dito.
Okay. Veel, Jesper Fredberg heeft gewerkt. Herman van Olsbeek heeft nog wat gedaan in een tijd voor Double Pass.
Ja. Is dat de link dat
je weet allemaal mag zeggen?
heeft de financiering geregeld voor Double Pass.
De boekhouding gedaan. Goeie tijden waren, dat
zeker. Wie hebben we nog? Of, er zijn eigenlijk vele linken met Anderlecht en mensen van anderen.
Ik vind het op zich wel interessant. Dat komt niet per se veel in de media of zoiets. Of toch niet de media die ik lees. Op je bezig, dat niet direct verschijnen, bij wijze van spreken. Hoe marcheert zoiets dan commercieel?
Hoe dat wij aan klanten komen, wil je zeggen. Hard werken.
Hoe dan moet ik mij niet bellen? Ik kniep dat er maar uit dan.
Wil zeggen, wij hebben 2 jaar met FIFA gewerkt, waar dat we eigenlijk een analyse hebben gedaan van 130 landen en van 3 clubs per land. Anderlecht was daar onder andere bij toen. En op die basis hebben we ook veel leads en zo verder met verschillende federaties. En ja, dat is gewoon veel calls opzetten, veel netwerken. Voelen als er interesse is, vlieger opstappen, ter plaatse gaan, met de mensen praten en proberen in projecten te vertalen.
Bestond zoiets al in België? Iets soortgelijks?
Nee, en zelfs wat dat wij eigenlijk, de combinatie van wat wij doen, hebben we eigenlijk geen echte concurrenten wereldwijd. Okay. Iedereen doet wel stukken daarvan. Maar die combinatie van die drie, wat dat we zeggen, van eerst kijken, analyseren, vervolgens mensen opleiden en ten derde dat dan in de praktijk gaan zetten, dat is eigenlijk... Allee, we zijn er wel fier op, want dat is redelijk uniek.
Wel een toffe job.
Ja. Is dat een stille sollicitatie?
Nee, maar jij zegt altijd van, ik zie u... Jij hebt mij al zoveel gesuggereerd voor dingen, maar dat vind ik nu wel iets super interessants.
Ik denk dat we na de uitzending een keer
We regelen hier even papiervultje of zoiets.
Maar wat je zegt, wij zijn niet zo... Allee, want Dubbelpas komt altijd auditkantoor in, of auditbureau in Vlaanderen. Maar dat mensen inderdaad... Wij zijn een exportproduct ook, want wij brengen ook heel veel Belgische trainers dan in buitenland. Mm. Ik bedoel, want wij nemen altijd experten mee van hier.
Allee, heeft Ariel Jacobs mee ook eens niet?
Ariel heeft je lang gewerkt, ja. Bij ons. Ariel heeft lang gewerkt.
Die dan zei, dan ik eerst een call met ergens pakweg in Vietnam of zo, ik zeg nu maar een naam. Ja. Ik daar ineens een paar uur een exposé moest geven via Teams of iets.
Ja, maar hij zei dat hij dan ook een tijd en hij vond dat super.
Hij vond Indië ook wel leuk om te doen.
Ja.
Ja.
Ik heb met Ariel denk ik 2 keer samen geweest in een club in Denemarken. Ja. Dat is ook als Belgisch voetbal exportproduct, zo gezegd.
Ja.
Waar dat je komt, Nederlanders zijn overal. We zijn er wel fier op dat wij ook België kunnen brengen. Maar. En dat sterkt ons... Vroeger werd dat misschien iets minder gebruikt, maar wij vertellen altijd vooral, België is 10 miljoen inwoners en 4 jaar nummer 1 in de wereld gestaan.
Ja,
dus
dat sterkt ook wel uw verhaal.
Absoluut.
Ja, tuurlijk. Dat is
de profielen waar jullie mee werken, moeten dan wel figuren zijn die echt... technisch en tactisch hoog geschoold zijn, vermoed ik.
Ja, we zoeken enerzijds goede mensen en anderzijds kwaliteitsvolle mensen. Je valt daar nog steeds onder?
Nog altijd. Ik heb geen diploma's, maar ik ken er wel iets van. Ik zal het zeggen.
En dat is
afhankelijk van een vliegtuig worden, hè? Ik vind dat tof.
Dat is afhankelijk van welk masterclass of welk publiek dat juist is, dat we proberen de juiste experten mee te nemen. Mm. En dat gaat soms, als dat open terrein gaat, ja, dan nemen we trainers mee. Als dat meer naar sportingdirecteur is om, zeg maar iets, om Talent ID Recruitment op te zetten, oké, dan nemen we meer experten daarover mee. En dat is een beetje variabel. Zo.
Hoeveel man werkt er bij Dubbelpas? Hoeveel staat er op de payroll?
Ja, we hebben momenteel, afgelopen seizoen, hebben er 65 mensen voor ons gewerkt.
Dat is veel op consulting ook waarschijnlijk, ja.
Maar dat is, daar is een heel deel on-call mee. We zitten met een vaste groep van 20-tal personen. Ja. En de rest is veel... Ook mensen die dan momenteel in een club werken en die dat dan zaken voor ons doen en zo.
Ja.
Als ik het goed begrijp, werken jullie niet samen met pakweg in Anderlecht? Kan je dat vertellen?
We hebben met een aantal Belgische clubs specifiek al samengewerkt. En met Anderlecht hebben we een goede band. Dus misschien dat we in de toekomst terug iets samen gaan doen.
Je hebt daar nu een mannetje binnen. 2 mannetjes binnen, dus...
blijkbaar al 3.
3 mannetjes.
Dat zijn niet onze mannetjes, maar die hebben wel een gemeenschappelijk verleden.
Nee, dat is een...
Ja.
Ik ga er nog een paar keer naar refereren. Hè.
Ja, laat maar komen.
Wat doe je met die profclubs? Want je zegt in principe focussen ons dus niet op de eerste, tweede klasse, maar op de clubs daaronder voor de labels en zo toe te kennen. Mm-hmm. Wat ga je doen bij pakweg een topclub, los van het feit dat dat nu aan de licht is of niet?
Ja.
Wat zijn de services dat jullie daar...
Dat is eigenlijk omdat we met Voetbal Vlaanderen samenwerken. En Voetbal Vlaanderen is maar verantwoordelijk tot en met Eerste Nationale. Mm-hmm. Niet, dan is de Pro League. En met de Pro League of met de federatie zelf, met de RBFA, is dat dan... hebben we op het ogenblik geen samenwerking. Wat dat wij specifiek met een aantal clubs hebben gedaan, is bijvoorbeeld een volledig strategisch plan uitgewerkt voor een jeugdopleiding of een plan helemaal rond hun scouting en recruitment. En daar kunnen wij met onze internationale expertise eigenlijk hen begeleiden in totale framework te maken waar dat zij, of de mensen die dat doen, dagelijks geen tijd voor hebben om daar allemaal mee bezig te zijn. Dus eigenlijk overkoepelend geheel, voilà. Ja. Zo'n heel plan te maken. En eigenlijk, in plaats van dat jij bent sportief directeur bij...
Mavericks Kampen had een wereldbefaamd zaalbalteam.
Oké. Ik bedoel, als je daar, je ziet elke dag, dagelijks, alle zaken te
doen.
Je ziet alle zaken te doen. Je hebt daar allemaal geen tijd voor die zaak. Oké, dan laat je je assisteren, begeleiden. Ja. En dan zorgen wij daarvoor.
Dan ga je zeggen van, kijk, dat zijn de pijnpunten. Dat kan beter, daar kunnen we... Ja.
Je zei daarnet, voor je daar aan de slag ging, ben je bij OGL gestopt 2018 is.
Ja, klopt.
Dat is denk ik een jaar na die overname door...
Twee jaar, denk ik.
Ja, ik weet, als een club wordt overgenomen door nieuwe bazen, krijg je soms ook wel eens nieuwe wetten. En dan is het voor mensen die er al een tijdje rondlopen, misschien dat je denkt, oké, eens kijken naar iets anders. Zonder dat daarom per se de deuren dichtjes mee te worden. Maar,
Nee, ik ben ontslagen. Dus,
Getrokken messen toch?
Hij lacht.
Hij was de hele tijd serieus en nu lachte hij in één keer.
Het was een setup van een vraag die ik heel leuk vond. Ja, zonder misschien per se deur te
moeten. Ik ben ontslagen.
Buitengesmet.
Ik werk daar al zo lang en ik was jeugdcoördinator en assistenttrainer. En ook gewoon na zo lange tijd zoveel te doen, was de perceptie rond mij niet altijd even positief. Wat al op zich...
geen idee.
Nee, ik bedoel, dat was zo. Als er jeugdtrainers moesten vertrekken, dan, jeugdspelers, dan was dat mijn fout. Jeugdtrainers, als er bij spelers niet in de ploeg geraakten, was dat mijn... Het kwam altijd zo een beetje bij mij terecht, of ik was zo wat scapegoat. Maar oké, goed. Dus op een bepaald ogenblik dan...
Wie was het T1 toen?
Nigel Pearson.
Juist.
Dat was die befaamde periode.
Goeie tijd.
En dus op dat moment, maar nu mag ik dat zeggen, want ik mocht vroeger contractueel daar nooit iets over zeggen. Op dat ogenblik was dat eigenlijk, moest toen in trainen moest gaan, want dat was een drama. Ja. En Nigel is een super vriendelijke en amabele en alles wat je wilt. Maar moest hij eigenlijk, en dan kwamen ze eigenlijk bij mij terecht en dan zeiden ze, ja, wat ga je nu doen? Want ik deed dan eerste ploeg en jeugd. Je gaat moeten kiezen. Ik zeg, ja, maar ik ga hier niet kiezen, ik ga dat blijven doen. En dan hebben ze uiteindelijk dan mij ontslagen en met hem dan verder gedaan. Ja. En dan daarna was hij ook buiten en zo verder.
Een hele historie. Waarom vraag je daar ook een beetje naar bij Kindermans, Jean Kindermans kwestie? Ja, de Kindermans kwestie bij Anderlecht. Je zit nu ook met de nieuwe bazen, nieuwe wetten bij Anderlecht. In hoeverre zijn daar parallellen? Want wij proberen als buitenstaander een beetje te vatten waarom Kindermans en co, want er zijn er nog goede gasten die moeten vertrekken, waarom dat die ook een beetje voor een soort voldongen feit worden gesteld. Mm-hmm. Misschien vergelijkbaar als met jou.
Maar ik ken alle betrokkenen daarin, hè. Dus ik kan daar moeilijk... Moet ik zeggen, ik ga er ook geen partijen zo verder in. Ik denk dat het gewoon logisch is dat aan het einde van een bepaalde cyclus, inderdaad, en als er veranderingen zijn en nieuwe mensen komen, dan willen die ook die veranderingen doorvoeren en hun stempel drukken en hun eigen mensen installeren. Ik bedoel, ik denk dat dat in heel veel bedrijven dan zo is. Mm. En dat dan bij Jean en dergelijke, dat een beetje hetzelfde was. Maar als je ziet wat dat Jean zoveel jaren ongelooflijk goed heeft gedaan, wat er allemaal naar boven is gekomen, dat is fantastisch. En het is nu aan de nieuwe mensen om binnen een andere binnen dezelfde omgeving, maar andere omgevingsfactoren, zogezegd, om iets insgelijks te gaan
Snap je te gaan installeren. Emotie, is dat oproept bij de buitenwereld?
Tuurlijk. Ja. Absoluut.
Mag je daarop inpikken?
Zeker.
Ik vind dat heel mooi hoe dat hij dat nu vertelt. En ja, nee, dat is echt...
Zeg je nu al slijmen bij je toekomstige baas?
Ja, keihard.
Beetje zielig.
Ben ik wel. Ik zat daar juist al op mijn knieën voor u. Dat die fles wijn omver aan
het duwt. Iemand maken.
En ik vertel op tafel ermee.
Nee, maar je ziet dat jij niet emotioneel betrokken bent bij die club. Uh-huh. En dat verhaal van mannetjes, dat is gewoon zo. Dat komt en gaat en er komt iemand nieuw. En dat kan zelfs zijn dat hij uw gezicht niet meer kan zien. Dat hij zegt van ja, daar stopt het al mee. Bij Kindermans zal dat wel iets anders gaan zijn. Maar het pijnlijke aan het verhaal is de manier waarop. En de communicatie in de pers. Dat maakt het voor mensen die, gelijk wij, die heel betrokken zijn, heel pijnlijk. En ik denk dat het einde van de cyclus en twee visies die gebotst zijn en het stopt hier. Oké, dat kan ik snappen. Maar dan dat gooien met modder in de pers, dat ontslag...
Maar dat is van geen enkele partij is dat nodig. Hè? Nee. Maar als je vergelijking wilt maken, denk ik niet dat er zoveel vergelijkingspunten zijn, maar Henk Mariman die kwam dan na mij bij Leuven. En dan had ik ook veel mensen in jeugdtrainers die afkwamen. En vroeger was dit en bij u was zo. En nu met Henk. Zover. En ik zei altijd, dat is anders. Ik kan niet zeggen dat dat beter is, slechter is, dit, dat. Dat is gewoon anders. Dat zijn andere mensen die op een andere manier zich willen entoureren en een ander traject opzetten. En de toekomst zal leren of dat even succesvol is. Dus het is binnen x aantal jaren om daarover te oordelen.
Maar de lat ligt wel hoog, hè, Anderlecht?
Ja, natuurlijk.
Dat is, ik zou niet graag...
Maar je hebt al net in het begin van de podcast, heb je al X, Y, Z, zegt van, we hebben toch dienen, dus daar... Ja, maar, ze zijn er nog altijd wel,
die zitten er
de
nog, ja. Het is... Ja, het is, ik vind vooral de wrange nasmaak bij het verhaal iets wat voor mij spijtig maakt. En Emiel Skindermans is dan moeten... Ook al stopt dat op een abrupte manier en is dan een clash tussen een voorzitter en een sterke man van de jeugd, voor iemand die zoveel voor de club betekend heeft, zou dat niet op die manier mogen eindigen. En dat is het, ik denk, als we gaan daar ooit een keer een streep onder moeten trekken, want we kunnen daar niet over blijven. We moeten verder, hè. Het is zo, hè. We kunnen niet...
Oh ja.
We kunnen moeilijk morgen de poort van Neerpeden op slot doen en nu kijken we er niet meer naar. Nee, want het is het mooiste op aarde.
Dan zou het zoveel veranderd hebben, want uiteindelijk bij Company is heel dat moddergooien nooit gebeurd. En dat was ja, wel, ook iedereen.
Dat moddergooien is ook gebeurd.
Maar, zeker niet zoals bij kinderen.
Maar dan mag je niet de nieuwe mensen, die hebben daar in zee niks mee te maken en die kunnen daar ook niks aan doen, hè.
Nee, ja.
De vervangers, wil je zeggen.
Ja.
Zeg je?
Dus je wilt zeggen, de vervangers van hem.
Ja, maar die moeten ook de kansen geven om...
Maar die beginnen wel op een heel, in een heel toxische sfeer nu. Hè.
Ja.
Dat is een heel... Allee, het gaat sowieso niet gemakkelijk te zijn om na... Dat zullen als ze na Company komen, dat is ook niet gemakkelijk.
Als Anderlecht nu Stoemelings kampioen wordt, geen kat die daarnaar janken waarschijnlijk.
Ja.
Jij kende Kinderman, zei je daar straks al. Je hebt die wel eens gezien in Pro League meetings en van die toestanden. Hoe was die vroeger? Te horen ook wel eens van figuren zeggen binnen de wereld, want het was wel iemand met een... Ik denk dat Kerkhoff het onlangs nog zei, het was wel iemand met een ego ook. Daarom is dat niet slecht, maar iemand met een...
Maar ik denk dat er niet zoveel mensen in voetbal actief zijn die dat geen ego hebben.
Dat is die
terzijde. Nee, Jean, ik ken niet heel direct, maar we hebben heel veel vergaderingen samen gedaan in Pro League. Ik heb ooit nog een keer, hij was trainen in Strombeek, maar ik zal zich dat niet meer herinneren, hebben we een keer gepraat ooit om trainen nog te worden toen in Oagel. Nee, maar hij was trainen van een minime in Strombeek of zoiets van zijn zoon, ik weet het niet meer. Zijn zoon heeft ook gespeeld nog in Leuven. Dus we hebben wel wat in common, zo, maar zonder daarom gewoon als
beste vrienden,
als collega's.
Okay.
Maar nog een keer, veel respect voor alles wat hij gedaan heeft. Maar ook veel mogelijkheden voor de opvolgers.
Iemand die nieuwe gasten, Henk Mariman, zijn naam viel al een aantal keren. Wat voor man is hij? Voor veel Anderlecht-fans een beetje een relatief onbekend figuur.
Buiten één uitspatting.
Buiten één uitspraak.
Dan. Bij Brugge, hè. Bij Brugge is hem toch op een heel pijnlijke manier... buiten gegaan, hè?
Het is eerst zo dat ik daarvan hoor en niks over.
Nee, dat is begrijpelijk.
Als je kijkt naar... Want als je zegt, ja, Henk Mariman is niet zo'n bekend figuur. Ja, als je echt in jeugdvoetbal zit, dan is Henk een ongelooflijk bekend figuur in België. Want met zijn trackrecord en vroeger in Beerschot samenwerken met Ajax en dan in Club Brugge, dan wat hij verder in Leuven heeft gedaan en zo verder, ja, is hij eigenlijk de hoogst aangeschreven...
Jeugdman.
Ja, jeugdman. Ook qua visie, structuur, boeken geschreven, organisaties neerzetten en dergelijke. Dus op dat gebied was ik vroeger ook wel blij als die dan mij opvolgde bij Leuven. Want ik zei, oké, goed, geef toch een beetje uw kindje door. En Henk is supersterk in zaken neerzetten en te kijken naar wat de situatie is. En van daaruit structuur, organisatie...
Wel keihard en direct, hè? Blijkbaar in manier van communiceren wel...
Iedereen die er bij samenwerkt zegt, ja, technisch heel sterk, maar niet per se een aangename mens.
Ja.
Is dat zoals jij een beetje? Of,
Nee, ik ben technisch niet sterk.
Niet sterk, maar een hele aangename.
Er zijn beelden van...
Ja,
er zijn effectief beelden van dat een technisch niet sterk is.
Again, dat is weer moeilijk voor jou om daar.
Ik vind Henk een super professional.
Ja.
Dus als je met mensen. En dat zullen over mij hetzelfde vertellen of andere dingen vertellen.
Daar komen ze niet aan toe.
Als de camera afstaat.
Na de podcast, ja.
Nee, je moet weten dat je als je in profvoetbal werkt, dan is er heel veel perceptie, ook bij jeugd. Maar dan moet je. Ik heb honderden. Kinderen en spelers en ouders moeten ontgoochelen met tranen in de ogen en zo verder. En je probeert dat allemaal zo. Maar de boodschap blijft de boodschap.
Ik heb wel bij Via, ik ken wel wat jeugdspelers bij Oagel. Ik heb zo'n keer geluisterd, of papa's van jeugdspelers bij Oagel. En die waren wel allemaal unaniem positief, zijnde van Hij is correct, keihard.
Zijn reputatie in Leuven is altijd uitstekend geweest.
Ja, voilà. En het enige wat ik hier dan... Dat bijvoorbeeld, hij spreekt geen Frans of heel matig Frans. Nee. Heb ik
dat kan hem bij ons.
Dat is, dan kan hem bij ons in de podcast komen zitten. Henk, altijd welkom. Maar dat is het enige dat ik zo wat vreemd vind. En ja, het wordt een beetje kijken hoe gaat die structuur neergezet worden. Hè? In C, ja, zoals gezegd, je moet die... Allez, ik ben wel op het punt gekomen nu. 1. Ben ik blij hoe alles gelopen is? Nee. Ga ik daar nog even voor nodig hebben om dat te verwerken? Ja. Maar ja, we kunnen niet verder dan vooruitkijken. En wat gaat het nu geven? En je kunt alleen maar hopen dat het allemaal op zijn pootjes terechtkomt. Hè? Mm. En dat daar Henk Mariman en dat Peter Verbeke... ja.
Ik denk dat je nog één belangrijke actor...
Hemmersman.
Ja, dat je Jesper Fredberg, zoals ik het begrepen had. Dan heb je Mikkel...
Hemmersman.
Hij is Academy Manager.
Ja.
Om dan samen met Henk en met Peter, dat heb ik het althans begrepen, eigenlijk de volledige structuur neer
te leggen.
Wacht. Gels, Luc
Nielsen. Luc Nielsen
staat
weer
op neer.
Dat gaat blijven gebeuren tot hem komt. Dus Luc, gelieve te komen.
Altijd welkom.
U als kenner, want heel veel mensen hebben al de vraag gesteld van hoe werkt het dan precies, die samenwerking tussen al die mensen? Wie doet nu eigenlijk exact wat? Heb je daar zicht op wie dat...
Okay. Sorry dat ik je moet ontgoochelen. Maar als buitenstaan, ik ken Henk en met Henk daarover praten, met Peter daarover praten, maar de rest, ik weet niet hoe dat ze dat intern gaan doen. Mm. Alleen, ja, als je een... Dat is op zich ook wel een... Moet ik het zeggen? Als je dan Jean moet vervangen door dergelijke... Door verschillende mensen en dergelijke... Ja, als je zo'n bekwame mensen allemaal kan samenbrengen, 1. En dan ten tweede, hoe kan dat functioneren?
Mm.
Ja, dat is wel heel, heel erg sterk. Maar, ja.
Ken je die Hemmersman van...
Nee, die ken ik niet. Nee.
Bij Noord-Zeeland deed hij toch... Of wat?
Ken ik heel goed werk geleerd.
Ja, nee,
dat is dubbel verhaal.
Dat is dubbel verhaal, want de meeste van die geweldig goede jeugdspelers komen allemaal uit 1 of 2 Afrikaanse samenwerkingsakkoorden. Dus dat was niet
een beetje...
Jesper ken ik wel een beetje. Met Jesper die heeft vroeger ook voor dubbelpas gewerkt, dus in Denemarken als auditor. En ik heb daar 1 of 2 keer mee samengezeten om dan terug te beginnen, maar hij kwam van Cyprus of van Griekenland en hij is dan juist in Viborg begonnen toen.
Okay.
En dan is dat niet doorgegaan.
Afgaand op interviews lijkt me dan een vrolijke mens.
Dat is toch mooi wat dat hij... Oh, ik weet niet hoe dat jullie daar naar kijken. Oké, ik kijk even hoe dat jullie daar naar kijken.
Zeg het eens, Kenny.
Ja...
Kenny zonder woorden.
Ja, dat gebeurt niet veel. Ik vind Fredberg een moeilijk... we hebben een enorme vooruitgang gezet. En wat er qua transfers gebeurd is, moet ik eerlijk zijn, Augustinsson is een supergoeie loon gebleken.
Dolberg
is sterk. Dolberg is ook iemand... Ja, Dreyer is statistiek, ze kunnen daar niet rond. Dus wat hij heeft van allicht terug een ploeg gemaakt die combatief is en die terug al een keer een match tegen een kleiner ploeg gemakkelijk kan winnen.
Mm-hmm.
Zijn wij nu klaar om de top te bestormen, om mee te doen voor de titel? Daar geloof ik niet. Ligt dat misschien iets meer bij de trainer?
Maar ja, hij komt van de plaats natuurlijk.
Maar hij heeft iets opgebouwd, hij heeft goed transfers gedaan en ik ben benieuwd wat de toekomst nu gaat bieden.
Maar het is wel een beetje omgedraaid. Negativiteit is allemaal wat, nog een keer als buitenstaander, hè, maar is toch wat verdwenen. En ja, er is een positief verhaal dat verder geschreven wordt. En...
Ik wil Fredberg kansen geven, zeker en vast. Het is niet zo... het enige waar dat ik soms een beetje het gevoel bij heb, is zijn momenten kiezen in de pers. Ik denk dat hij wel heel graag de aandacht heeft.
Mm-hmm.
En dat kan iets positiefs zijn, dat kan goed zijn, maar ik kan uitspraken als zijnde van we gaan klaar zijn de eerste match van de competitie. En dan dit jaar stonden we daar met Janneke en Mieke en maken we ons daar compleet belachelijk op Union.
Riemen heeft dat toen verteld. Ik weet niet of Fredberg dat was.
Fredberg heeft dat ook. Fredberg heeft na het seizoen toen een interview gegeven. En we hebben nu meer tijd om ons klaar te wapenen. Mm-hmm. We gaan klaar zijn de eerste speeldag. Want normaal, Anlecht heeft de traditie om pas eind augustus klaar te zijn. Bla, 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 bla.
Ja, het is...
En dat zijn uitspraken. Ik denk van, Jesper...
Rustig.
Ja, zijnde van, het blijft Anlecht, het blijft Belgische competitie. Het goede transfers doen... competities daar klaar zijn, dat is bijna onmogelijk.
Ik moet nu wel zeggen, ik vond het op dat vlak een hele vreemde zomer. Ik ben dan nooit geweten dat werkelijk elke club nog echt moest beginnen hun transfers voor de eerste speeldag. Maar niemand was klaar.
Dan kreeg je wel een perceptie van oei. En dan,
het was
inderdaad een gimmick op een duur van allee, hebben we al een transfer gedaan? Ah nee, nog niet. We zullen nog even wachten. Dus dat is zoiets van, ook zo'n... dan na de match mee dat veld op en zo, die dingen, dan denk ik van, moet een TD dat doen? Moet dat, moet...
Maar dat is hoe dat wij in België naar een TD kijken.
Ja. Maar daar is dat blijkbaar, is dat dan een
ja, maar ik vind ten eerste, ik vind als technisch directeur, maar ik ga nu niet voorop komen, maar ik vind als technisch directeur, vind ik het wel sterk dat je gewoon er staat.
Ja, ja.
En dat je er staat in goede en minder goede tijden. En gewoon toont, oké, goed, ik ben verantwoordelijk, hier sta ik. Eén. En ten tweede, ook over dat gedoe met die oortjes en zo
verder. Ja, maar dat vind ik iets anders.
Ik vind voetbal evolueert constant. Spelers veranderen, future game en zo verder, waar het allemaal naartoe gaat. Dus ik vind dat op zich wel inspirerend als er is iemand anders dat op een andere manier die job komt invullen met vernieuwende zaken. En sommigen zullen goed zijn, anderen zullen minder goed zijn. Maar oké. Okay,
dat zijn oortjes op de tribune. Ik heb altijd al mensen gehad die in de tribune zaten en in contact staan met de bank. Dus dat vind ik niet zo raar. Mm-hmm. Je ziet ook, als je hoger zit, gewoon meer dan dat je op die bank zit.
Je microfoon staat hier, Kenny.
Ah, sorry.
Ja.
Ja, Hans zit er nu ook omdat hij zelf ook een heel aanwezige TD was. Hè. Dat is,
Was hij?
Ja. Mag je dat op zich niks mis mee. Ik was een paar keer aan het schrikken toen Kenny zijn verhaaltje deed over Fred Berg. Geen andere mening?
Nee, ik ben helemaal akkoord. Fred Berg is op zich... Het moment is dat ik hem een zesje geef. Een geweldig zesje. Hij heeft een paar onnodige vreemde transfers gedaan. Een beetje ook. Paniek met Lonwijk en zo. In allemaal.
Flips.
Ja,
dus het is een slechte transfer op zichzelf.
Ja, ik weet dat.
Resultaat wel.
Momenteel is veel en veel te weinig. Maar nee, qua profiel vind ik dat nu niet per se een probleem. Patrice is overbetaald. Was het een gok, maar overbetaald.
Dat is eigenlijk geen gok. Ik vond dat geen gok. Ik vond dat gewoon een slechte transferpunt.
Transfers is ongelooflijk. Maar ik zeg veel ongelooflijk, maar is ongelooflijk moeilijk. Dat is echt... Dat is,
ja,
nee, maar echt waar. Ja. Gewoon, als je, dat is er zijn zoveel factoren... Dat gewoon super moeilijk is. En dat onderscheidt dan de goede TD's met de minder goede. Ja, degene die op het einde een goede ratio
had. En sommige gokken zijn momenteel op korte termijn geweldig goed. Dat is een Dolberg. Er zijn veel lange termijn contracten. En nu zijn we allemaal heel blij. Oh, Dolberg is heel goed, lange termijn contract. Voor hetzelfde geld begint hij terug te sukkelen. En zitten we nog 4 jaar vast aan Dolberg.
Dolberg is eigenlijk te goed voor dit niveau. En voor een hoger niveau net te weinig. En dat is eigenlijk het geluk dat je daarmee hebt.
Ik denk fit kan hij nog altijd een pak hoger dan andere.
Ja, maar ik denk dat het ook mentaal goed voelen bij Dolberg een heel groot ding is.
Absoluut. En Schmeichel hebben jullie eigenlijk nog niet over gesproken.
Vandaag niet.
Oké, sorry.
Wat ik nu nog zeggen, wat het heel positief is, dat er de jonge gasten wel blijven in de ploeg komen en dat die wel een plaats hebben in de kern, dat daar wel rekening mee gehouden wordt. Mm. En dat is ook iets dat je Fred Berg gewoon... wel mocht toe-eigenen. Om even terug te komen op Patrice, en ik denk dat dat een ding is, transfers zijn altijd gokken. Je weet niet... Allee, altijd gokken... Er kan altijd iets fout
je hebt
gaan.
Je hebt alle data en alle insights en dit en dat en zo verder. En sommigen zijn daar gewoon beter in als anderen, omdat die veel beter en veel dieper gaan, veel beter gestructureerd zijn en zo verder. En we hebben het beste voorbeeld van Union tegenwoordig. Maar er is altijd een stukje... Een
geluk of... Maar ik vind wel, allicht zijnde... Een transfer binnen België voor 4 miljoen, dan denk ik van, dat moet je niet doen. Nee, die tijd is gepasseerd.
Vooral dat het bijna altijd fout af. En ook iedere keer als Brugge en Anderlecht de speler willen we het altijd. Degene die hem krijgt, die is de pineut.
En Patrice zijnde heeft zeker zijn kwaliteiten. Is iemand, ik wil daar geen...
Ze lopen
karikatuur van maken. Maar ik vind, Patrice zijnde is iemand zoals Casper de Noor.
Ja,
voor mij dat niveau.
Wow,
maar ik wil niet zeggen van... Om niet zeggen van dat hij even was Casper Norm, maar dat is iemand die zich kan doorontwikkelen bij een club als OHL en daarna een mooie transfer kan maken. Dat kan zeker en vast. Maar is dat dan iemand die dat je voor 4 miljoen moet halen als Anderlecht zijnde? Dat is de discussie die je moet voeren.
Ik heb nog vroeger gehaald Louis van Standaard. Ja. Want hij viel daar af en hij was de beste vriend van een keeper die dat wij al hadden in Leuven. En zo is hij dan in OHL terechtgekomen. En dan, de laatste jaren geweldig ontwikkeld. Ja. Wat ik wil zeggen is, kijk daar volgend jaar naar. En ik weet, als je 4 miljoen betaalt, dan moet hij er eigenlijk direct staan. Dat is het probleem, daar ben ik mee akkoord. Maar eigenlijk, als je kijkt naar die ontwikkeling van die jongen, omdat hij op dat niveau in één keer... Als je daar binnen een jaar, volgend jaar naar kijkt, misschien dat we hier zitten of dat jullie hier zitten en zeggen, eigenlijk Patrice, dat was toch eigenlijk wel een degelijke transfer terugkijken. Dat zou kunnen. Je moet sommigen de tijd geven om te ontwikkelen ook. Maar voor 4 miljoen kan dat niet.
Voilà. En dat is een discussie. Als je 4 miljoen...
Ik twijfel er vooral niet aan dat die middenmoot van Duitsland gaat hij volgens mij binnen een jaar of 3-4 echt uitstekend doen. Daar twijfel ik niet aan. Het is een beetje een miscast voor Anderlecht, omdat wat hem wel geweldig goed doet, hij is een loopwonder en goed in de hart in de duels en al wat je wilt. Maar ja, het is zeker in deze manier van voetballen ook gewoon een miscast. Mm-hmm. Ja. Sowieso.
Mm-hmm. Goed, ja. Peter Verbeek is zijn naam viel ook al een aantal keren. Mm-hmm. Ik weet dat wij wel verbaasd waren dat hij terugkeerde naar Anderlecht. Mm-hmm. Ik weet niet in hoeverre dat je daar iets over kan zeggen.
Wij hebben Peter leren kennen. Die is dan, dus als hij bij Anderlecht gestopt was. En waar hebben we samengewerkt? In Hongarije, Turkije, Noorwegen. En eigenlijk heel fijn, heel kwaliteitsvol. Peter is supersterk in een paar specifieke domeinen.
De welke?
Moet ik nu tegen Peter gaan zeggen als hij niet naar luistert?
Nee, dat staat al lang. Ik wil daar nog iets op, maar ik kom daar zometeen op terug.
Peter is heel sterk, kwestie van innovatie, data, vooruitziend, heeft een hele aparte directe kijk, ook naar spelers toe en dergelijke. Dus hij heeft superveel kwaliteiten. Op dat gebied. En dat was voor ons echt verrijkend om die te brengen in diverse omgevingen, om die mensen daarin te inspireren. Dus we hebben met Academy Directors samengezeten in Turkije, in Noorwegen met Sporting Directors en zo, en waar dat hij dan zijn ervaring daarin kon gaan sharen, specifiek vanuit recruitment, vanuit hoe kijken naar spelers. Dus als hij dan nu... Hij werkte bij ons gedeeltelijk, halftime of zoiets, afhankelijk van de projecten. En trouwens nog steeds. Dus en als hij dan sprak van ja, ik wil terug, ik heb een aanbod om in Anderlecht dit te gaan doen en ik wil dat graag doen en dat voelt goed aan en ik heb daar heel veel zin in en zo verder. Dan zei ja, oké.
Die lach was trouwens niet met dat over Peter Verbeek, maar eerder met zijn vraag. Maar ik blijf erbij dat ik wil geloven dat Peter Verbeek zeker kwaliteiten heeft. Hij heeft dat ook bewezen.
Maar heel erg veel.
Dat denk ik echt ook wel. Het is wel echt gewoon de verkeerde moment, de verkeerde mens op de verkeerde plaats en veel te snel gegaan voor hem.
Eerst veel te veel waarschijnlijk.
Veel te veel.
En dat is het
maar
ding.
Is hij daar dan? Bij hem of bij ik weet niet wie? Of,
en dat is iemand die op dat moment een beetje de controle over alles kwijtgeraakt is. En dat is menselijk. Dat is niet... daar gaan we niet. Maar... Ik denk zeker op het vlak van recrutering en data heeft hij zijn sporen verdiend. En dat is ontegensprekelijk de waarheid. Het is gewoon nu de vraag, hoe komt hij in dat verhaal binnen? En één, als je al die periode behandeld hebt gehad, hoe verbrand zij er om dan terug te komen? Mm-hmm. En dat is het gesprek een beetje.
Heb je het gevoel dat hij heeft afgezien van zijn vertrek bij Anderlecht? Of was dat misschien ergens op een bepaald moment voor hem ook...
Hij is toch een tijdje gezondheidsproblemen gehad en zo verder. Dus ik denk dat hij er wel redelijk van heeft afgezien. Maar ik heb Peter leren kennen als iemand die dat heel erg enthousiast is en heel erg graag vooruit wil en met mensen wil samenwerken en projecten wil doen. En die is heel eager in alles wat hij doet. Dus ik heb die wel absoluut... En als dubbelpaas hebben we die, als wederzijds, hebben we die heel erg leren appreciëren. Dus dat is wat ik daarnet zei, als je dan enerzijds Henk hebt met dan Peter daarbij en je kan zorgen dat zo'n ding is met Mikkel en dat kan draaien, ja, dan ziet dat er op zich, vanuit mijn perceptie, wel positief uit. Mm. Los van Jean zijn persoon en zo, dat is helemaal iets anders. Maar als je dat dan in de plaats kan gaan zetten, dan zeg je wel van oké. Okay.
Wederom het verhaal, mocht Verbeek binnenkomen, wellicht nu puur vers van de pers, nieuw in die jeugdopleiding... Dan zal er niemand iets over zeggen. Dan zouden we zeggen nu... Amai,
goeie transfer, goed gedaan. Goeie,
ja, nee. En die heeft gewoon dat label van wat er gebeurd is bij Anderlecht. En dat maakt het heel dubbel. En ja, dat maakt het ook naar de fans toe.
Ja, en de Kindermans...
En de Kindermans,
er is veel gedoe rond. Er is nu rond Peter of zo, rond dat, is daar wat gedoe rond? Of,
het ding is vooral hoe de manier dat hem is weggegaan, hoe dat allemaal is gescaleerd toen, daar vooral over. Dat die was gewoon boven zijn niveau aan het boksen. Dat is gewoon de simpele analyse. En wat er allemaal gebeurt in details, dat is niet aan ons om daarover te oordelen, want we waren er niet bij. Bam, dat is simpel. Maar dat maakt het gewoon wat zwaarder. En dat maakt het ook voor mensen die dat het echt volgen, en daarmee wil ik ook niemand niks afdoen, die dat daar minder toe betrokken is, dan daar stel ik mij dan wel vragen over van hoe gekwetst of hoe, ja, hoe komt iemand zo binnen in die club en hoe zien andere mensen binnen de club van oei.
Ja.
Dat is, en het is heel snel ook, hè. Het is maar anderhalf jaar.
Zoiets,
ja. Ja. Ja.
Maar in een volledig andere functie, ja, in een volledig andere omgeving. En je kunt niet te veel emoties, sentimenten en gevoelens van mensen uitschakelen. Maar langs de andere kant vind ik dat op zich wel sterk van Anderlecht, dat ze gewoon die kwaliteit van hem erkennen. Hm. En dat hij zich daar ook gewoon over kan zetten en zeggen, oké, hier heb ik nu zin in, dit wil ik nu
gaan doen. Ja, dat is zeker dat niet is de makkelijkste beslissing.
Nee, dat is waar.
Nee, ik kan me dat wel voorstellen.
Ja, ja. Ja. Ik vind het ook wel mooi, je verdedigt je goede zakenrelaties wel, want de boys hier zijn die altijd even soepel geweest vandaag, zou ik zo zeggen.
Maar ik verdedig, ik vind gewoon dat probeer gewoon, vanuit mijn ervaring, perceptie, voilà,
ja,
maar dat is persoonlijk, probeer ik gewoon te zeggen hoe ik daar tegenover sta en naar kijk. En
dat was ook een van de redenen dat we je vroegen, Hans.
Ja, oké, maar dat was eigenlijk niet wat
dat is beter nog voor de bus gooien, omdat daar juist nog afgesproken is.
En Björn Ruitings, Conny.
Björn Ruitings,
we moeten eerlijk zijn.
De Ruiter.
Ja.
Ah, en die Conny of van, waar zit
hij? Geen idee.
Café waarschijnlijk.
Op café, ja.
Dat is zijn werk ook, hè.
Bij Magda. Deze weekend is het OHL Anderlecht. Je zei dat straks al, ik ga ook gewoon gaan kijken. OHL staat derde laatste met 16 punten. Eentje meer dan Eupen, 6 meer dan Kortrijk. Voor hem staan RWDM, Charleroi en Westerlo met 21 punten. Uh-huh. Blijft OHL in eerste klasse, denk je?
Moeilijk. Van de laatste vier is eigenlijk enkel de vierde laatste die erin blijft. Hè. Enfin, ze moeten nog onderling gaan spelen, maar twee laatste zakken. En de derde laatste speelt eindronde tegen de... Dus ja, dat wil zeggen, als je bij die laatste vier bent...
Loterij.
Is het tricky. Moeilijk. Nu, ik herken... Nog ook van buitenaf, ik herken de situatie wel wat, omdat er toch redelijk wat gerommel is aan de top. CEO, King Power, dit, dat. En als het daar rommelt, ja, dan heb je op terrein ook altijd problemen.
Ja, en ook weer een trainer die openlijk naar 5 nieuwe transfers hengelt in de winter. Dat is ook altijd plezant voor iedereen.
Ja, maar ik neem aan dat dat toch wel is doorgesproken op het moment dat hij dan begon. Ja. Of dat daar afspraken rond gemaakt zijn. Dus ik vind, voor mij is het altijd zo dat als het... En we hebben dat meegemaakt toen met Leuven, ik ben twee keer gezakt. Van het moment als het is al zo moeilijk om succesvol te zijn als voetbalclub, dat is niet evident. En om iedereen gelijk te stemmen, een duidelijke strategie en visie en blablabla. Maar van het moment als het begint te rommelen en als er te veel tegen elkaar en ja, dan vertaalt zich dat ook op het terrein. En ik vrees dat dat een beetje is wat dat... OHL op dit ogenblik ook een trainer ontslagen dan nog een keer en zo verder.
Dat was wel tijd, denk ik.
Plus ook gewoon heel weinig offensieve kwaliteit. Het is ook spijtig
nog. Maar dan moet je aan kijken, hoe komt dat, die offensieve kwaliteiten? Want je weet niet hoe dat transfercomité werkt, wie dat daar verantwoordelijk voor is, hoe dat gegaan is, wat dat de middelen zijn die dat vanuit King Power daar naartoe komen en zo verder.
Weinig blijkbaar tegenwoordig. Dus,
ja, maar ik weet dat niet. Je zegt dat, maar ik weet dat niet.
Nee, heb ik van de mensen die ik nog ken binnen de club die het
melden. Ik bedoel gewoon, als niet alle checks goed staan om een club goed te laten functioneren, en daar zijn er een paar die dan niet goed staan, is het gewoon super moeilijk om succes te hebben.
Zeker als je afhankelijk bent van buitenlands geld. Allee, en dat is de realiteit in Leuven nog altijd.
Positief is wel dat er eindelijk nu een hele hoop jeugdspelers in de basis staan en die het allemaal redelijk goed. Dus die chance heb je dan wel.
Ja. Het is, ik denk dat er zijn daar wel heel wat clubs. Charleroi zit daar ook nog altijd tussen. Er is gewoon nog een ploeg die daar... Het zal nog tricky worden.
Kortrijk hebben, normaal gezien Kortrijk,
Eupen,
RWDM en Leuven.
Ja, past op met Eupen. Eupen heeft, elk jaar zeggen we dat, en dan hebben die weer een revival ergens, hier en dat. Allee, ik hoop al vijf jaar dat die zakken.
Het groen van de
kant. Ik hoop al vijf jaar dat die er vanaf zijn.
Ja, dat zijn zo'n ploegen, op het einde gebeurt er toch in één keer van alles.
Er wordt de keuken verkocht of het een of het ander.
Dus ik hoop het van harte dat zij zich kunnen bestendigen. Maar dan zal toch wel wat moeten gebeuren. Want ze staan hoeveel punten achter ondertussen?
Vijf.
Vijf al.
Okay. Wel op
het
vier
zijn
teams.
Nog 10 matchen. Hè?
Ja, dit zijn niet zoveel matchen meer. Ook niet. Het gaat,
het zal via de play-offs gebeuren, denk ik.
Maar ja, dan heb je maar eigenlijk 1 kans op 4. Hè?
Ja, maar wel tegen ploegen met een heel ander budget. Het is toch heel vaak een niveau te veel gebleken die play-downs.
Het hangt er ook een beetje vanaf wie dat daar gaat insukkelen uit tweede klas. Hè?
Ja, dat is nog zoiets.
Ja, want daar hebben alleen met alle respect. In tweede klas is er geen enkel ploeg die dat er bovenuit steekt.
Maar op twee wedstrijden. Een ploeg die dat zo gaat.
Maar ik vind dat er in tweede klasse weinig ploegen zijn die er echt bovenuit steken. Dat ik denk van, die hebben ook echt een positief seizoen. Beerschot is ook heel kwakkelend. Die verliezen voor niet waar op standaard. Nu ben je niet tegen Anderlecht, tegen Futures, met een 1-1 thuis. Dat was superveel volk. Je dacht van, dat is een moment om... Dus er is niet echt een ploeg die...
Nu, wat wel het verschil is met... Ik spreek over een paar jaar geleden, is dat die trechter is breder als dat die was. Vroeger, niet 5-6 jaar geleden of zoiets, was dat, dan kon je enkel als kampioen opgaan. Ja. En dat was het. Ja. Dus er was maar één ploeg. Nu heb je er al twee, maar dat wil het ook omgekeerd zeggen. Moest het zijn dat je iets zakt, wil het ook niet zeggen dat het gedaan was. Vroeger was het eigenlijk quasi gedaan en dan raakte je niet meer terug. Nu zeg je, oké, goed. Ik kan nog wel rehabiliteren en probeer het jaar daarna terug op te gaan. Dat
betekent ook dat je uiteindelijk zit te spelen in de playdowns tegen ploegen als Mel Respect, Patro Wijze. Als je het daar niet van haalt, dan is je plaats gewoon in tweede klasse.
Dat is een verschil met Wajel nog wel.
Zoals gezegd, deze zondag, als je landen legt. Ik weet dat jullie dat zo leuk vinden, maar pronostiek kreeg je voor jongens. Je moet het nog eens doen. Hans, ik ben hier bij jou.
Heb jij nog gevraagd? Nee, ik ging zeggen naar... We hebben ooit, maar ik weet niet dat iemand van jullie in het stadion was, in 2011, eerste wedstrijd van Oagel. Eerste
klasse van Lukaku?
Ja. En Danny Zoddoy rood.
Ja, klopt. Assist van de Beut. Een lange crosspas.
Op wie? De twee? Bijna. Patrick Amoa.
Amoa.
92e minuut.
Yes. Ja, dat was de debuut van ongelooflijk. Was dat die Samuel? Nee, of wie was het daar centraal van gedaan?
Ariel was trainer.
Daarna speelt Lukaku nog thuis tegen Mechelen met Anderlecht en gaat hij naar Chelsea. Ja. Het was ook die match naar Reinaldo, die speler van Anderlecht, daar met zijn roos klaks komt. Veel commentaar op gekomen. Super zijn een goede match van Anderlecht.
Nee, ongelooflijk. Eerste match van Leuven in eerste klasse. Thuis tegen Anderlecht op een vrijdagavond, 2-1. In een tijd van teletext. Ja. Kon nog teletext opzetten. Ja. Leuven stond eerste.
Ik moet bekennen, die goal gebeurde vlak voor mij, want dat was net voor de spionkop. Ah, voilà. Ik heb toen echt wel gejuicht. Excuses voor de andere
podcast. Wat is dit?
Waar gaat dit naartoe?
Jongens, ik ga mijn eigen verstoppen in dit.
Ik zie nog altijd tegen crosspas van Weuts.
Ja, die speelt nog altijd bij Racing Mechelen, hè?
Nee, dat is zijn broer.
Is dat een broer?
Wacht, Koen speelt in Lira. Lira Lierse, denk ik.
Zo wordt die gast hier ook eens genoemd, dat is ook eens plezant voor hem.
Pronostiek, sorry. 2-1.
Koe Weuts met de kop.
2-1. Oké. Anderlecht wist wel wat volk. Geen Vertonghen, geen Sardella, Delaney.
Nee, het is dat. Ik verwacht een heel vreemde match. Ja. Een 2-2 of zo.
Ik heb de vorige keer Genk winnen gezet en dat is niet gebeurd. Ik denk dat het...
Maar dat kan nog uitgesproken worden.
Dat is onder voorbehoud. Eigenlijk hebben we nog niet veel over gebald door de penalty gate. Maar
laat anderen die het nodig vinden maar praten.
Die onnozele discussie.
Franke vond dat er te veel aandacht naar Anderlecht gegaan is rond dit penalty geval, dus dan gaan we het zo laten.
Ik ga ze binnen nog een half uurtje blijten naar de podcast. Dat kan op beeld. En dan sturen we dan door naar Wouter Franke. Dan hebben we dat ook meteen gehad.
Altijd welkom trouwens, Wouter.
Vrienden bij altijd zo'n podcast, denk ik.
Dat is
niet normaal.
Wouter Franke, sorry, wat er de laatste week gebeurd is.
Nee, nu praten we het niet doen, Kenny. Die is niet goed. Doen, sorry. Niet doen, niet
en die
doen.
Man, die kan er ook
kleine club. Niks kleine club. Maar bon. Ik zeg 1-4 voor Anderlecht. Omdat ik eigenlijk denk dat het andersom gaat lopen. En ik ben slecht in gokken op voetbal en pronostiekjes.
Ik heb wel gemeen 1-3 en ik ben doorgaans goed met die pronostiekjes. Dus heb ik een beetje jinxed voor mezelf.
Ik heb vorige week gekeken tegen de vrienden van Al Ahly op een heel groot patattenveld in
Tunesië.
Maar dat was niet goed, jongens.
Hey. Ik vroeg jou bij de introvraag wie wordt er kampioen? Je zei Union. Nou, even twijfelen.
Ja, maar ik ben eigenlijk, en dat is niet om hier te zijn, ik ben eigenlijk KSK Beveren supporter.
Okay. Wat wordt hier vreemder met de minuut?
Van origine. Maar dat is van voor jullie, maar zo in 1980 en zo verder was Beveren gewoon kampioen. Dus... Met altijd wel sympathie voor Anderlecht, maar sinds Kompany heb ik wel meer en meer sympathie voor Anderlecht, hoe dat in ontwikkeld is en zo verder. Okay.
Team vertelt ook altijd dat jij zo'n beetje de Kompany van Oagel waart.
dat zal absoluut niet zijn.
Puur qua stijl, techniek en flair. En
misschien qua bla bla bla, dat kan zijn, maar... Nee, ik hoop wel sowieso dat Anderlecht een bepalende rol kan spelen, wat dan nog steeds mogelijk is. Maar iedereen gunt het ook wel Union een keer. En daar is toch al wel genoeg over gegaan. Jij niet?
Nee.
Als je kijkt naar Antwerpen, die hebben dat gehad. Brugge...
Als ik moet kiezen dus, tussen al onze concurrenten, veel liever Union.
Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, dan na 2 jaar toch bijna en zo verder.
De club wordt ook gewoon mooi geleid.
Wat die drie daar doen.
Dat verhaal is
ongelooflijk.
Op dit niveau consequent. Want je kunt 1 jaar het geluk hebben, je kunt 1 jaar een relatie zijn, maar dat je dat niveau 3 jaar aan stuk...
Maar wat ik er straks zei over al die checks, die moeten goed staan in een club om succesvol te zijn... Ja, dat is exact wat dat Union doet. Heel korte lijnen, 3 man die dat beslissen, elk met zijn capaciteiten. Boom.
Zitten jullie daar ergens tussen?
Nee, daar zitten wij niet tussen.
Zeg dan toch ja, Hans.
En ze komen ook van verre, want 20 jaar geleden werd dat geleid. Dat was absoluut amateur.
Waren 150 betalende toeschouwers in de klasse van die toestanden. Ja, dat is echt...
Maar dat is ook wel een teken dat het kan. Het kan.
Maar het kan zeker. Als het je kan, de juiste mensen op de juiste plaats...
Het enige verschil is dat je in Union heb je dan 3 mensen. Goed, heb je ook niet te veel... Wel historie, maar ook niet te veel achterman en zo verder. Ja, in Anderlecht is zoiets heel anders, hè, om zoiets te gaan neerzetten.
Maar ik denk ook de backing van de zuster, de moederclub of dat verhaal met Brighton. Ik geloof, qua scouting, database, middelen, ze hebben daar wel een voorsprong genomen. Ik denk dat het ook wel het goed voorbeeld is van een positieve samenwerking met een buitenlandse club. En ik denk dat dat ook wel... Ze hebben ook al een paar... dat je een Mitoma hebt gehad... Dat je zo'n spelers kunt krijgen van... Je ziet heel veel verhalen waar dat ze daarin sturen, waar dat ze daarna nooit nog niet meer iets van horen. Als je stelselmatig elk jaar... ze hebben Mitoma gehad, ze hebben er al een paar gehad. Dan denk je van, dat is een mooi verhaal.
Je hebt verschillende manieren om met buitenlandse eigenaars, en het is meer en meer, te moeten samenwerken en zo verder.
Te overleven.
En je hebt... Goeie voorbeeld. Ja. Ik denk dat Oagel ook een goed voorbeeld is. Zoals je zegt, met Brighton is zeker.
Ja.
Maar je hebt er ook een aantal dramatische. Als je ziet wat Oostenden op dit ogenblik bijvoorbeeld voor heeft en zo.
Standaard zullen we wel.
Niet gemakkelijk.
Maar volgens mij ook sterkelijk gehad eindigen, want er is ook heel weinig nog eigen beheer achter.
Ja.
Okay. Mij, ja.
Wat mogen we jou nog wensen, Hans?
In 24.
Bijvoorbeeld.
Het eerste project of met mij samen.
Van in het algemeen.
Succes daarmee, inderdaad.
Beroepshalve verder doen wat wij bezig zijn. Wij zijn super blij met de projecten die we hebben. Er staan nog een heel aantal op stapel. En zoals ik zei, het is eigenlijk heel fijn om veel te reizen, in alle mogelijke omgevingen terecht te komen, maar altijd met mensen samen te werken, met passie voor voetbal. En dus de context is altijd anders, maar het is wel altijd voetbal.
En vaak ook positief, denk ik. En dat is wel het leuke. Je bent daar om die mensen altijd, iets te brengen.
Eigenlijk quasi altijd positief, omdat die mensen relatief veel betalen om ons daar te hebben. Dus ja, die staan daar wel open voor. Ja. En... Ik had eens iemand die dat dan zei van, wij komen eigenlijk altijd in omgevingen waar dat er innovaties en dat mensen vooruit willen. Ik zeg, ze hebben ons ook gehuurd. Ja. Dus wij komen ook alleen maar in dergelijke omgevingen. Dus beroepshalve, met goede mensen, met kwaliteitsvolle mensen kunnen samenwerken en daarin te groeien. En als Belg dan, en als voetbalsupporter en liefhebber, ons Belgisch voetbal ook meer naar het buitenland kunnen brengen op dat gebied. Zoiets.
We spelen met het idee om, ik ben nu maar luid op aan het nadenken, we spelen met het idee om tegen de zomer misschien toch eens een opname te doen rond die rode duivels. Je praat graag over voetbal, denk ik. Stel dat wij zeggen, spring nog eens binnen en praat eens schaamteloos mee over die rode duivels. Zou je dat doen?
Ja, graag.
We zoeken altijd nog mensen voor te zaalvoetballen, want...
We zijn woensdag maar met 5, dus ik heb eigenlijk...
Wat spelen jullie?
Campo Anderlecht.
Wat is dat?
Dat is een lokale liga. We hebben vroeger nationale gespeeld en zo, maar we zijn nu aan het uitbollen. Het is het laatste seizoen.
We hebben een tijd met dingen en met jeugdtrainers. Bij Oagel speelden wij in de Fros.
Ja, een goede ploegje. Kunnen ook tegen gespeeld.
Heb je tegen ons gespeeld?
Ik weet niet tegen u, maar ik heb wel tegen dat ploeg gespeeld.
We hebben zo, wij gingen van vierde naar derde, van derde naar tweede, tweede naar eerste, dan stopten we.
Ja.
En dan zijn we terug begonnen, vierde terug tot eerste en terug gestopt. Dat twee cycli hebben we gedaan.
Nee, maar...
We zijn een paar keer begonnen in vierde en daar gebleven.
Dat is ook een manier uiteindelijk.
Ja. Helaas.
Heel tof dat je er was. Was dat de eerste keer dat je bij een voetbalpodcast zat?
Ik heb er eigenlijk redelijk wat gedaan in het buitenland. In België wel de eerste keer. Ja, absoluut.
Kijk eens.
Fijn. Dank daarvoor.
Zijn de jongens van de OHL-podcast te snel af geweest?
Ja.
Ja, sorry boys als die kijken.
Sorry.
Wie zijn dat eigenlijk? Of hè?
We zullen het ze bieden. Nog iets dat jullie op tafel willen leggen, mannen?
Buiten mijn looneisen ze bieden. Belast van alle podcast. Dat is allemaal oké.
Ik ga niet aan de vraag wanneer dat jij ook je in Anderlecht outfit gaat zetten.
Ja, de sponsor kijkt mee. Hè?
Ik heb de vorige keer dat ik mijn hoofdpul aan. Ik wacht eigenlijk al even. Ik heb een trainingsbroek van Joma, maar dat is zo'n paarse. En dus, misschien is dat niet echt ideaal voor de podcast. Ja, dat is niet echt de ziekte. Allee. Ja, het is wel een prima trainingsbroek van Joma. Ik moet dat zeggen, als het is. Die ziet er keigoed.
Van één kleur misselijk wordt, is het mauve.
Nee, maar ik wou dat eigenlijk...
Wat een goeie merk.
Ja. Ik wou dat... Ja, nee.
Merk niet, het merk is uitstekend. Maar
dus dat prima. Ja, als we kampioen spelen, dan doe ik mijn pinemuts aan.
Oh, we gaan dat hier even noteren, zie. Hans, andermaal dikke versie om aan te schuiven.
Dat was graag gedaan, dat was fijn. Ja, absoluut.
Je hoort vaak passeren wat jouw bedrijf doet, maar het was me niet altijd super duidelijk. Ik denk dat voor veel mensen, want die naam passeert ook op fora en online, en er wordt vaak wel gegist. Ik denk dat bij deze wel een beetje duidelijker is voor veel van die fans. Heel tof.
Top.
Dank je.
Merci.
Dank je wel.
En succes zijn, wat is de Anderlecht champion? Of zo.
Zal er wel eens van komen.
Zal er wel.
We zijn er heel snel opnieuw, maar niet één coole gast, maar twee.
Twee coole gasten, ja.
Ja.
En ook nog de sponsors bedanken. We hebben ze al genoemd, Joma. Trouwens, de trainingsbroeken van Joma zijn in de fanshop in uitverkoop. Dus als je nog een comfy broek zoekt voor thuis, voor te chillen, ideaal. Het zijn goede kwaliteiten ook. Vrienden van Moof.
Yes.
En de mensen van Labtwist.
Zeker niet vergeten.
Yes. Voilà.
Steven, dikke merci ook aan jou voor je techniekerwerk. Ja. En wij zijn er heel snel terug.
Ja.
Met twee gasten.
Met twee gasten. Doe het ook wel. Zwaai.